Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met TUI-topman Arjan Kers over een van de moeilijkste jaren voor de reisbranche. En toch staat hij hier gewoon vol goede moed misschien wel. Welkom.
Ja, dankjewel Thomas.
Zometeen, wat ik al zei, gaan we dieper in op hoe de reisbranche getroffen is en hoe de reisbranche ook weer kan opkrabbelen. Maar nu alvast de vraag wat de moeilijkste beslissing is geweest die jij de afgelopen maanden hebt moeten nemen.
Nou, er zijn heel wat beslissingen, moeilijke beslissingen geweest. Die waren ook vaak noodzakelijk. Maar als je echt diep in mijn hart kijkt, dan vind ik het besluit om vanaf volgend jaar geen reizen meer aan te bieden onder het merk Kras. Wat volgend jaar 100 jaar zou bestaan. Toch wel een van de moeilijkste van de afgelopen tijd.
En waarom heb je dat besluit moeten nemen? Want dat is een iconisch merk, een heel vertrouwde naam voor veel mensen.
Ja, nou, dat is zeker een van de onderdelen, wat je ook zegt. Maar dat besluit hebben we versneld moeten nemen. Twee platformen waar we nog steeds op werkten. Uit kostenbesparingsredenen ook. Ja, hadden we de afgelopen jaren al besloten om uit Amazone, waar Kras gevestigd was, te vertrekken. Ja, en daar komt nu eigenlijk bij dat we ook hebben moeten besluiten om vanaf volgend jaar dus geen reizen meer onder het merk aan te bieden. En ja, dat is heel zwaar geweest, zeker voor de mensen die daar natuurlijk jarenlang voor gewerkt hebben. Maar het kon niet anders.
Andere beslissingen komen zo meteen uitgebreid aan de orde. Eerst de landelijke huurprijs, want die is voor het eerst in 6 jaar tijd gedaald. Dat meldt woningplatform Pararius vandaag. Contact erover met Jasper de Groot, oprichter en directeur van Pararius. Welkom.
Goedemiddag.
Hoe groot is die daling en komt die inderdaad ook overal voor?
Ja, landelijk is die 0,4%, dus dat is nog gering. Het is wel voor het eerst, dus wat je ook zegt, het is voor het eerst in 6 jaar tijd dat die prijzen dalen. Het was wel al een trend die al een tijdje is ingezet. We zien sinds 2017 een prijsdaling, maar echt in 2018 in mindere mate een stijging. En die stijging is vanaf 2018 niet groter geweest dan 5%. Dus die was al, dat was al een trend die was ingezet. En nu zien we echt voor het eerst een trendbreuk. Dus dat die door het ijs zakt. En dat hij dus onder de nul uitkomt.
Ja, maar door het ijs zakken. Ik heb wel eens begrepen dat de woningmarkt eigenlijk niet ontstaat. Omdat het nog wel wat uitmaakt of je het over Limburg of Friesland of de Randstad of het platteland hebt. Zie je die huurprijzen nu wel overal naar beneden gaan of dat ook niet?
Nee, wat je nu wel ziet, vorig kwartaal was het echt in de grote steden. En nu zie je dat ook in de middelgrote steden gebeuren. Maar je ziet ook nog in plaatsen waar nog echt veel verschil zit tussen die huurprijzen in de grote steden. En bijvoorbeeld als je kijkt naar een provincie als Friesland, waar de huurprijzen per vierkante meter nog niet boven de 10 euro liggen, dat daar nog steeds ruimte is om prijsstijgingen te zien. Zeker omdat die druk op dat middensegment gewoon groot blijft.
Nu is het volgens mij wel zo dat je een onderscheid moet maken tussen de huurprijzen die dalen voor de nieuwe bewoners. Dus bewoners die een huis intrekken of de mensen die er al zitten. Want de huurprijs voor de zittende bewoners, als ik de berichten van de afgelopen tijd moet geloven, die is juist weer in een recordtijd omhoog gegaan. Is dat met elkaar te rijmen?
Nou, dat heeft ook te maken met sociale huur. In sociale huur mag je de huurprijzen verhogen met een percentage bovenop inflatie. En je ziet dat er dus in de sociale huren de afgelopen tijden de prijzen veel harder zijn gestegen dan in de vrije sector. Dus dat is niet geheel met elkaar te rijmen, nee.
Nee. Dan hebben we natuurlijk nog wat je net al aanstipte. De schaarste, zeker in het middensegment. Ik denk dat als zometeen iedere partij zijn verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd, dat er altijd van links tot rechts veel aandacht zal zijn voor de woningmarkt en het feit dat er bijgebouwd moet worden. Grote ambities zijn al geformuleerd. Kan dat een groot verschil gaan uitmaken?
Ja, dat moet een groot verschil uitmaken. We komen op dit moment ongeveer 330.000 woningen tekort. Als je nu kijkt naar de vrije sector huurmarkt. Nou, de middeninkomens die maken daar met name aanspraak op. Als je 39.000 euro als huishouden verdient per jaar, dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Nou, stel je verdient 55.000 euro met je huishouden per jaar, dan is het mogelijk om tot 270.000 euro te lenen voor een koopwoning. Moet je ook nog 10.000 euro eigen geld meenemen. Maar een koopwoning gemiddeld kost tegenwoordig al 308.000 euro. Dus dat segment, dat middensegment, die mensen tussen de 39.000 en 55.000 euro, dat zijn meer dan 1 miljoen mensen, ongeveer 1,1 miljoen mensen. Ja, die vallen tussen de wallen en het schip. Die kunnen niet sociale huren. Die kunnen eigenlijk ook geen goede koopwoning vinden. Dus die zijn aangewezen op dat sociale huur, of op dat vrije sector huursegment. En dat zijn maar 560.000 woningen in Nederland. Dus dat loopt scheef.
Dank, Jasper de Groot, directeur van woningplatform Pararius.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Gisteren hebben wij het uitgebreid gehad over het IMF en de outlook, de verwachtingen die zij toen gepresenteerd hebben. Maar zij strooien zo wel wat meer belangwekkende dossiers de wereld in. Zo is er ook het Financial Stability Report. Heb je daar net ook een mooie woorden voor over als voor die outlook?
Nou, nee. Dat is een behoorlijk groot verschil. Gisteren hadden we over de World Economic Outlook. Nou, daarvan, je hebt het gisteren even kort samenvatten. Het IMF ziet twee lichtpuntjes voor 2021 en roept dan dat het binnenkort allemaal heel veel beter gaat. Het IMF, het gaat dus binnenkort heel veel beter. En het IMF vergeet ongeveer 10 grote diepe minpunten. Dat is de Economic Outlook. Nou, de Global Financial Stability Report, dat is een ander verhaal. Dat doen ze andersom. Daar geven ze aan wat alle risico's zijn, maar trekken geen conclusie. Dus dat is in ieder geval een heel stuk beter dan het Economic Outlook Report. Maar terug naar het Global Financial Stability Report. Nou, het begint met corona is natuurlijk het grote verhaal. Nou, en het IMF is buitengewoon tevreden over hoe de autoriteiten zijn omgegaan met de crisis tot nu toe. Liquiditeitssteun, assets kopen, kredietverlening, centrale banken hebben echt gewoon applaus voor jezelf, Peter-Jan Rens, en niks mis mee. Maar daarna wordt het beeld toch wel heel anders, want zij zien ook wel dat door al die maatregelen de kwetsbaarheid van het stelsel enorm is toegenomen. En dan noemen ze een paar dingen. Dan zeggen ze, nou, bijvoorbeeld de kloof tussen de financiële markt en de economische realiteit is wel heel erg hoog, is wel heel erg groot geworden.
Dat had je toch net zo goed al 2 jaar geleden kunnen concluderen, of niet?
Ja, maar die is met al die steunmaatregelen dat is helemaal niet nieuws, maar ze zeggen het. Hè? Dus dat is al een punt waardoor het stelsel kwetsbaar is geworden. De schuldenposities beginnen behoorlijk uit de hand te lopen. Hè? Dat zijn niet alleen overheidsschulden, maar ook bedrijven hebben erg veel geld geleend de afgelopen maanden. Ze accepteren, ze zien ook wel dat er nogal her en der zo'n aantal echt kwetsbare banken zijn. Ze maken zich wel zorgen over de niet-bankaire financiële instellingen. Wat die aan het doen zijn. Want op de banken hebben ze allemaal toezicht en controle. Daar hebben de centrale banken wel toezicht en controle. Maar op de niet-bankaire financiële instellingen veel minder. Ja, dan is het verhaal, de rente blijft natuurlijk nog lang laag. Dat hebben ze gewoon al toegegeven. Dus ze zijn erg bezorgd over dat er wel heel veel risico genomen gaat worden door alle financiële spelers. Emerging markets en financiële stabiliteit is ook wel een pijnpuntje. Kortom, tot nu toe applaus voor jezelf, maar de komende tijd ziet dat beeld er maakt zich wel grote zorgen over alle dingen die mis kunnen gaan.
Maar jij zei net tegen mij, ze trekken eigenlijk geen conclusie. Dus ze sommen van alles op, waaruit blijkt dat het behoorlijk kwetsbaar is, wankel wordt, wiebelig wordt. Ja. Maar wij zelf moeten dan concluderen, inderdaad, dit ziet er niet zo goed uit.
Ja, maar we snappen natuurlijk ook wel dat je natuurlijk als grote internationale organisatie niet echt gaat uitleggen. Nou, dat begrijp ik, dat je helemaal misgaat. Maar het maakt toch het belangrijkste punt voor de IMF is nu die centrale banken. Door al die steunmaatregelen, daar hebben we al vaker over gehad, zijn ze natuurlijk volledig uit positie geraakt. Kijk, dat je in een crisis optreedt, dat snappen we allemaal. Maar wat kunnen we nou doen als, dat is natuurlijk het grote pijnpunt op dit moment. Wat kan er nou nog gebeuren als het misgaat? De rente is al nul. De maatregelen zijn al heel excessief. Dus weet je, dat is natuurlijk het niet besproken grote pijnpunt. Ja, er zijn allemaal kwetsbare punten. Maar B, wij kunnen eigenlijk helemaal niets meer doen. En dat maakt dat het probleem eigenlijk nog veel groter is dan we denken. Want
is het ook niet een beetje schizofreen, Kees, om één rapport uit te brengen waarin je zegt, het wordt wat minder erg dan we dachten. En sterker nog, volgend jaar verwachten wij groei. En in het andere rapport te zeggen, ja, het zou overigens best kunnen dat de wereld vergaat. De financiële wereld.
Ja, zo snel gaat het ook niet. Maar dat is gewoon heel erg onprettig.
Dat jij mij nu moet gaan corrigeren als ik wat te negatief word, Kees.
Ja, dat is inderdaad. Maar dat het erg onprettig kan worden, ja, dat is wel duidelijk. Maar nogmaals, dat is al vervelend genoeg. Maar wat gaan we dan doen als verantwoordelijke autoriteiten? Dat maakt het allemaal nog erger.
Zou je zeggen dat het IMF zelf een verantwoordelijke autoriteit is? Of ligt dat dan toch meer aan hoe centrale banken zich gaan opstellen?
Kun je het nog eens herhalen?
Kijk, jij zegt, wat moeten we gaan doen als verantwoordelijke autoriteiten? De verantwoordelijke autoriteiten die hier misschien iets aan kunnen doen, dat zijn toch centrale bankiers, niet zozeer het IMF?
Nee, maar goed, maar dat is natuurlijk het grote verhaal al veel langer. Ingrijpen is op enig moment echt nog wel eens gerechtvaardigd, maar daarna moet je terug naar je uitgangspositie, net als in de sport, om weer te kunnen ingrijpen. En wat die centrale banken de afgelopen 5-6 jaar gedaan hebben, ze hebben ingegrepen, nog een keer ingegrepen, nog een keer ingegrepen. Ze blijven ingrijpen, maar met allemaal grotere en gekkere maatregelen, waarmee ze steeds verder uit de positie komen dat ze als het ware iets verstandigs kunnen doen. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van de centrale banken geweest, al sinds 4-5 jaar.
Maar mocht het nou volgend jaar echt beter gaan en er komt economische groei, ik snap dat jij er niet van uitgaat, maar dan zou dat dan toch weer een moment kunnen zijn om als centrale bankier je positie weer een beetje in te nemen?
Dat zou wel moeten, maar dat had natuurlijk in 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 ook kunnen gebeuren. Toen ging het echt veel beter dan het volgend jaar zal gaan.
Kees de Kort, wij wachten weer af hoe het morgen zal gaan. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken, samen met Arjan Kers, topman van TUI in Nederland, en Stan Westerter van Band Capital Partners, voor een blik op de beurs. Welkom heren, en Stan, ook fijn om jou te spreken. Laten we beginnen bij een bedrijf dat volgens mij bij jou uit de regio komt. Breda, cm.com.
Ja, zeker.
Ja, ik dacht, ik noem het maar even, hè, toch Brabants trots. Dat heeft het afgelopen kwartaal de omzet behoorlijk zien stijgen. Wat kun je zeggen over de resultaten?
Ja, ze kwamen inderdaad met een tussentijdse trading update. Het is flink gestegen. De kernomzet steeg met 76% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. En dat is toch wel echt substantieel. Daar hebben ze ook wel wat overnames gedaan. Onderliggend organisch groeit het ook echt flink door. Het bedrijf is dus heel goed gepositioneerd om juist goed gebruik te maken eigenlijk van de verdere digitalisering, die natuurlijk in de stroomversnelling is gekomen ook met de coronacrisis.
Dus dit is een van de te verwachte winnaars. Dus als je dan goede cijfers presenteert en met een update komt waaruit blijkt dat het goed gaat, dan wordt dat zo ongeveer ook wel ingeprijsd, of niet?
Nou, het wordt wel beloond op dit moment, Thomas. Want je ziet dat cm.com 6% hoger staat tegen een beurs in die over het algemeen 2% lager staat. Dus het is echt wel een positief bericht. Die omzet is harder gestegen dan ook analisten vooraf rekening mee hadden gehouden. En het grappige eraan is dat cm.com natuurlijk in een sector zit die sowieso hard groeit. Maar ook nog wat is ondergewaardeerd ten opzichte van concurrenten. We weten bijvoorbeeld dat MessageBird, wat een rondje financiering heeft gedaan, op vele hogere keren de omzet is gegaan dan CM wordt gewaardeerd. Dus er is ook nog wel wat ons betreft ruimte voor een verdere rendementen, expansie zeg maar van de aandelenprijs.
En de vraag is of er op de kalender van volgend jaar ook ruimte is voor de Grand Prix op het circuit van Zandvoort, want dat was een van de opvallendste activiteiten van cm.com, die wilde werken aan hun naamsbekendheid. Werden toen als relatief klein bedrijf tussen een paar giganten groot sponsor van het circuit in Zandvoort, met het oog op die Grand Prix. Is dat nog een strop? Zeggen ze daar iets over?
Nou, voor de komende 3 jaar hebben ze zich inderdaad de naam gecommitteerd aan het circuitpark. En hopelijk dat in mei volgend jaar uit mijn hoofd daar voor het eerst weer het Formule 1 circus inderdaad moet gaan plaatsvinden. Wat ze wel aangeven is dat het aantal betalingen wat gedaald is. Maar dat heeft met name te maken omdat ze inderdaad die Nederlandse Grand Prix dus gemist hebben afgelopen jaar. Tussen hoop en vrees. Laten we ervan uitgaan dat het volgend jaar allemaal goed gaat komen. Dan zul je zien dat ze daar ook een enorme exposure gaan creëren naar de rest van de wereld natuurlijk. En wellicht dat ook voor de aandelenkoers weer goed zal zijn.
Dan gaan we naar jou, Arjan, met nieuws uit de nieuwsbrief van Duurzaam Bedrijfsleven over IKEA. En met name IKEA in Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland. Wat gaan ze daar doen?
Ja, ik las dat bericht vanochtend effectief in de nieuwsbrief van Duurzaam Bedrijfsleven. Dat IKEA in Groot-Brittannië de mensen uitnodigt om hun gebruikte IKEA-spullen weer in te leveren op een bepaald moment. Dan is het afhankelijk een klein beetje van de staat van die spullen die ze inleveren. Of ze betalen daar een gedeelte weer voor terug. Ja, dus je krijgt een soort reimbursement en dan kun je dat weer inleveren voor een nieuwe aankoop. Of ze gaan hem zelf recyclen. En ik vond dat een interessant gegeven. Dat heeft natuurlijk een grote impact op duurzaamheid. Maar aan de andere kant ook klantenloyaliteit. Dus ik dacht, dat vind ik echt wel een topper. Zoals ze daar ook weer hun klanten kunnen benaderen.
die voorwaarden dat het, als je geld wil terugkrijgen, er nog wel een beetje uit moet zien, is wel een belangrijk als je het hebt over IKEA-meubels. Hè? Soms dan ontbreekt er toch wel even een moertje of een boutje, of dan is er een plank scheef getrokken.
Ja, maar ik denk wel dat
het iets... Dat bij jou thuis niet?
Nou, ja, het is heel makkelijk in elkaar te zetten. Dus ik vind het eigenlijk toch wel... Zeker voor iemand zoals ik met twee linkse handen... is dat natuurlijk eigenlijk toch wel heel makkelijk. Dus maar ik vind het idee erachter om weer in te spelen... op de toekomst, duurzaamheid. De generatie die ook bij IKEA koopt... die is daar natuurlijk heel actief mee bezig. Ja, daar speel je eigenlijk toch wel heel goed in op dit moment... op de huidige omstandigheden.
Belangrijk zinnetje nog, dat het niet helemaal duidelijk was... of dit ooit naar Nederland gaat komen.
Dat zal afhankelijk zijn van de proef die ze op het moment draaien in Engeland. Maar ik kan me voorstellen dat dat zeker een toekomst... en misschien een aangepast beleid gaat zijn, ook in Nederland. Ja.
Stan, IKEA heeft dit volgens mij ook als speerpunt geformuleerd. Hè? 2030, klimaatneutraal, dacht ik.
Duurzaamheid.
Duurzaamheid. Ja. Duurzaamheid. Ik merk dat jij er ook op aanslaat... omdat dat tegenwoordig als bedrijf ook een beetje moet.
Ja, absoluut. Nee, zeker. En IKEA is natuurlijk niet beursgenoteerd. Dus wel wat dat betreft omgeven door enige geheimzinnigheid voor wat betreft de cijfers. Maar we weten wel dat als dit ooit naar de beurs zou komen, wat waarschijnlijk niet gebeurt, dan zou het wel echt een grote multinational zijn. En zetten ook groot in op duurzaamheid. Dus het is tegenwoordig wel een beetje een gimmick aan het worden voor veel bedrijven natuurlijk ook. Daar bedoel ik eigenlijk mee dat ze het ook commercieel goed uitbuiten.
Ja, ik zie dat niet direct als een gimmick alleen. Hè. Ik denk ook wel dat het vandaag gewoon onderdeel moet zijn van je bedrijfsvoering. En daar worden wij in de reiswereld ook vaak mee geconfronteerd. Hè. En ondanks dat we al 15 jaar geleden begonnen zijn met onze duurzaamheidsstrategie, komen er nog steeds hele slimme mensen naar buiten op dit moment. Die denken van nou, dit ga ik ook even gebruiken om mijn bedrijfsvoering aan te passen.
Maar gebruiken, dat zou je dan negatief geformuleerd kunnen zien als greenwashing, maar dat vind jij te makkelijk?
Dat vind ik heel makkelijk, ja.
Ja. Snap jij dat mensen die daar dan al jaren mee bezig zijn... daar toch wat anders naar kijken dan als gimmick, Stan?
Ja, absoluut. Nou ja, goed, kijk, sowieso bij ons is het ook een van de selectiecriteria geworden. Maar dat was het eigenlijk ook al een hele tijd. Als je geen duurzaam bedrijfsmodel hebt, waarom zou je dan voor lange termijn in een bedrijf beleggen? Dus duurzaamheid is sowieso altijd al wel een thema geweest. Maar mijn punt is meer, en inderdaad wat jij zegt, dat greenwashing is, dat je de laatste tijd wel erg veel bedrijven ziet die alleen maar nog met groen bezig lijken te zijn. En ja, wat mij betreft is het gewoon onderdeel van common sense business doen. En ja, we hoeven niet alle bedrijven zo hard van de toren te blazen.
En laat ik het anders vragen. Heb jij het idee dat je vaak op het verkeerde been wordt gezet door bedrijven die heel duurzaam zeggen te zijn, maar iets anders doen?
Je hebt natuurlijk de traditionele oude sectoren, Thomas, zoals de olie, zoals de luchtvaart, waarvan je weet dat ze vervuilend zijn, maar wel heel erg duidelijk bezig zijn om in die energietransitie een beter profiel na te streven dan dat ze nu hebben. Ja, daar moet je rekening mee houden. En dat blijft altijd lastig. De vraag blijft, bestaat dit bedrijf volgend jaar nog of over 10 jaar? En kunnen ze dan met die hele transitie net zo winstgevend blijven zoals ze dat wellicht nu zijn? Ja, dat zijn echt moeilijke vragen, ook voor beleggers. En we zien onszelf daar ook vaak mee worstelen.
Dan naar een bedrijf dat er volgend jaar ongetwijfeld nog wel zal zijn, maar ook wel eens betere tijden heeft gekend. Unibail Rodamco Westfield, om volledig te zijn. Ja. Er is nu een consortium van Europese investeerders dat zich keert tegen een claimemissie van 3,5 miljard euro. Kun jij kort uitleggen waar dit over gaat?
Ja, en dan ook nog onder leiding van de voormalig CEO van Unibail. Kijk, Unibail is natuurlijk de grootste winkelvastgoedbelegger ter wereld. Winkelvastgoed draait op zijn zachtst gezegd niet heel erg lekker. Zeker niet door de coronacrisis. Dat betekent dus dat er heel veel inkomsten gemist worden. Tegelijkertijd staan daar grote schulden tegenover. Ook omdat ze grote overnames hebben gedaan in het verleden. En dat betekent dat er geld bij moet. Nou, daartoe heeft Unibail gezegd dat ze een claimemissie voorbereiden van 3,5 miljard. En dat zou echt een gigantische verwatering betekenen voor bestaande aandeelhouders. Ja. En wat je nu ziet is dat daar een groep van aandeelhouders die zo'n 5% in handen zeggen te hebben zich daar tegenkeren. En het gevolg is duidelijk, want Unibail staat op een verder rode index, 11% hoger op dit moment. Dus er zijn meerdere aandeelhouders die daar blijkbaar niet op zitten te wachten. En dat begrijp ik ook wel. En wat deze groep eigenlijk zegt is, joh, eerst verder in eigen vlees snijden, ga maar wat assets verkopen, probeer die schulden omlaag te krijgen, dan is zo'n grote verwaterende claim emissie wellicht helemaal niet nodig. En nogmaals, er zijn beleggers die daar blijkbaar ook positiever over.
Maar probeer maar wat te verkopen, dat snap ik. Maar als je het nu verkoopt, dan krijg je er misschien niet voor wat je in gedachten had. En ik neem toch aan dat de hele portefeuille ook wel eens tegen het licht gehouden is. Ook de afgelopen jaren al. Dus valt er nog veel te snijden?
Nou, die wordt continu tegen het licht gehouden natuurlijk. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat Westfield is er nog niet zo lang geleden bijgekomen. Met name Australische activiteiten. Daar hebben ze natuurlijk achteraf weer te veel voor betaald. Maar dat is makkelijk praten achteraf. Maar je moet kijken naar wat er in de toekomst nog inderdaad voor muziek zit in de portefeuille. En er wordt onder andere gesproken voor van het afbouwen van de Amerikaanse activiteiten. Als de markt weer enigszins is genormaliseerd. Lees als corona een stukje achter de rug is. Ik denk persoonlijk ook dat dat een betere strategie is dan nu op het dieptepunt van de markt een enorme verwatering op poten te zetten. Maar goed, ik kijk er natuurlijk als aandeelhouder naar en zie liever de koers omhoog gaan dan omlaag.
Stan, hoe kijk jij naar TUI en in het verlengde daarvan? Heb jij nog een vraag voor Arjan?
Ja, zeker. Nou, misschien wel aardig die duurzaamheid waar we het inderdaad net over hadden. Kijk, die koers is natuurlijk heeft het niet goed gedaan van het bedrijf dit jaar. En ook het herstel zal nog wel even op zich laten wachten. Nou, de redenen zijn evident. Maar ik kan me voorstellen dat juist zo'n crisis waar we nu in zitten ook mogelijkheden biedt om versneld inderdaad richting die duurzaamheidsdoelstellingen te gaan. Bijvoorbeeld door versneld afscheid te nemen van bepaalde businessprocessen waar je in zit. En ik vraag me heel erg af hoe daarna gekeken wordt binnen TUI.
Nou, kan daar alvast een kort schot voor de boeg voor gegeven worden, Arjan?
Nou ja, we hebben natuurlijk, wat ik al zei, jaren geleden ingezet op onze Better Holidays, Better World. Ja, dat betekent, dat was eigenlijk in richting 2020. Nu zijn we bezig met de strategie naar richting 2030. Ja, en daar zitten een aantal grote investeringen aan vast. In het verleden hebben we natuurlijk als eerste airline in Nederland geïnvesteerd in de Dreamliner, in de Max. En nu zijn we bezig met verdere processen. En dan moet je zien binnen onze hotels, die moet je ook zien binnen onze cruiseschepen. Maar ook verder, dat je eigenlijk vanaf de bank, op het moment dat je begint aan je reis boeken, al een keuze kan maken rondom welke accommodaties op de bestemming ook duurzaamheid aanbieden.
Ja? Maar dat waren jullie al van plan, of heb je daar nu weer extra gas op gegeven omdat corona bepaalde zaken versnelt?
Daar komen de komende tijd een aantal hele interessante proposities uit, waar we mee bezig zijn. En daar wordt juist nu op dit moment hard op ingezet, want we zien gewoon dat de toekomst van reizen ook grotendeels te maken zal hebben met de keuze rondom duurzaamheid.
Meer daarover zometeen na 12:30. En allereerst natuurlijk bedankt, Stan Westerterp van Brand Capital Partners.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Fut.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De reisbranche hoopte in de tweede helft van dit jaar een inhaalslag te kunnen maken. Maar met zoveel bestemmingen op code oranje zit nazomeren er niet echt in. De gast is Arjan Kers, topman van TUI Nederland. Welkom.
Goedemiddag, Thomas.
Hoe gaat het met je?
Ja, nou, een beetje gefrustreerd de afgelopen dagen, de afgelopen 48 uur. Er is natuurlijk ontzettend veel gesproken over de horeca, over de evenementenbranche. En dan worden wij eigenlijk niet genoemd. En dat is wel een beetje killing, zeker bij heel veel ondernemers in Nederland. Als je spreekt over de reisbranche die al 7-8 maanden stilstaat.
Hoe had je genoemd willen worden? In welke context?
Als je spreekt op een bepaald moment over steunmaatregelen en je noemt een aantal van die sectoren die het heel moeilijk hebben. Ja, dat heb ik begrip voor. Maar als je als eigen sector die al echt sinds het begin stilstaat niet genoemd wordt, ja, dan voel je je wel een beetje ondergeschoven kindje.
Maar heb je niet het idee dat, ook al ben je misschien niet expliciet genoemd, de sector wel ondersteund is in de vorm van een vouchersysteem dat blijft bestaan, in de vorm van het feit dat er de afgelopen maanden natuurlijk wel gevlogen mocht worden, terwijl veel theaters dicht waren. Is dat niet ook een vorm van steun?
Dat kun je zien als een vorm van steun, maar dat is natuurlijk zeker niet genoeg. We spreken over bezettingsgraad van minder dan 20% op een bepaald moment. Dus ja, en daar hebben we als grote reisorganisaties nog gebruik kunnen maken van een aantal bestemmingen die een aantal weken open zijn geweest, hè, tijdens de zomervakantie. Maar grotendeels van de kleinere ondernemers die grotendeels gespecialiseerd zijn op verre reizen, ja, die staan echt 100% stil sinds het begin van de periode. Dus die hebben helemaal geen inkomsten meer gehad. Ja, en daarbij komt nog eens dat we heel veel zelfstandige reisadviseurs in Nederland hebben die geen gebruik kunnen maken van deze maatregelen. Ja, en dat is echt de afgelopen tijd erger en erger geworden. En bij de meesten staat zeker het water niet meer tot de lippen, maar boven het hoofd.
Ik heb zeker die eerste maanden, maart, april, mei, veel vertegenwoordigers uit de branche gezien, gesproken aan talkshowtafels, inclusief jijzelf. Klopt het dat het dan de afgelopen maanden wat stiller is geweest? Dat jullie het misschien zelf ook in de lobby een beetje hebben laten lopen?
Nou, aan de achterkant wordt er hard gelobbyd. Ja, zeker via VNO en ANVR samen, SGR. Er lopen ook duidelijke gesprekken met economische zaken. Alleen je merkt op een bepaald moment de publieke opinie, die is op het moment met andere dingen bezig. Ja, en dat komt misschien ook grotendeels doordat we stil stilstaan als branche zijnde. Maar we moeten zeker die aandacht blijven wekken. Niet vergeten dat de perspectief wat we op het moment hebben is nul. Ja, want RIVM bepaalt op het moment wanneer wij weer kunnen opstarten. Ik zou zeggen, we zijn niet aan de goden overgeleverd, maar aan RIVM in dit geval. Die adviseert ook buitenlandse zaken. En daar spreken wij om de twee weken mee om aan te geven welke bestemmingen weer open kunnen gaan op basis van de criteria die RIVM heeft ingesteld.
Maar is die publieke opinie ook niet voor een deel bepaald door een zomer waarin er veel mocht, waarin er ook gereisd werd, waarin er duidelijk ook vollere vliegtuigen waren, en waarvan mensen nu zeggen, we betalen de rekening. Die reissector, die heeft het er misschien al zelf ook een klein beetje naar gemaakt, is voor een deel verantwoordelijk voor wat er nu gebeurt. Kun je dat niet voor een deel begrijpen?
Nou, niet, want ik denk dat die conclusie niet helemaal correct is. Ja, grotendeels van de bestemmingen die stonden op oranje. Daar mogen geen pakketreizen verkocht worden. Wat wel gebeurd is, dat een aantal luchtvaartmaatschappijen dus vrienden en familie hebben vervoerd richting een aantal bestemmingen. En daar zou je kunnen zeggen dat er misschien, maar dat is nog niet helemaal 100% zeker, wat besmettingen terug zijn gekomen. Maar zeker niet vanuit de vakantieverkeer.
Dus berichten, zelfs vanuit het RIVM, een bepalende belangrijke raadgever op dit moment, waarin geconcludeerd wordt, zij hebben gezegd, toerisme heeft ervoor gezorgd dat het virus weer deels terug is in Nederland. Daar klopt helemaal niets van?
Nou, dat klopt in dit geval, zoals hun het naar buiten hebben gebracht. Ik denk dat ze daar ook wel heel voorzichtig van. Dat is later ook tegengesproken geweest door een aantal virologen. Zeker als je gaat kijken dat bijvoorbeeld om ons heen, de omliggende landen, in dit geval Duitsland, veel meer vakantievervoer heeft gehad dan Nederland. En uiteindelijk het aantal besmettingen veel lager is dan in Nederland, omdat ze getest hebben bij terugkomst. Dus testen blijft een belangrijk onderdeel in de reissector. Ik denk dat het niet te maken heeft met de locatie waar je heen gaat of waar je bent, maar wel met het gedrag. En dat blijven wij herhalen. Gedrag is in dit geval gewoon heel belangrijk.
Ja, maar je gaat toch niet op vakantie om 3 weken lang in je hotel of in je huisje te zitten?
Nou, als dat dit jaar gevraagd wordt, dat je voorzichtig bent en dezelfde afstand houdt, dezelfde maatregel volgt zoals in Nederland gevraagd wordt, en die op de bestemmingen trouwens nog strenger zijn dan in Nederland, ja, dan wordt dat gewoon ingehouden. Dat hebben heel veel vakantiegangers deze zomer ook gedaan.
Hoe gaat het nu met TUI, met je eigen bedrijf?
Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk heel erg zwaar. De sector is ontzettend zwaar geraakt. En wij als groot bedrijf natuurlijk, ook, ja, wij zijn tot voor corona of covid waren wij een robuust en winstgevend bedrijf. Maar op het moment dat je natuurlijk geen inkomsten meer hebt, maar de uitgaven gaan gewoon verder, dan moet je heel snel ingrijpen.
En dat betekent in jullie geval dat je moet reorganiseren?
Wij zijn sinds het begin natuurlijk begonnen. Ja, dus met pijn in mijn hart hebben we heel veel afscheid moeten nemen van mensen met een tijdelijk contract. Aan de andere kant zijn we nu volop bezig met gesprekken met sociale partners om te zorgen dat we straks dadelijk er efficiënter, sneller en digitaler uit kunnen komen.
Met minder mensen dus?
Met iets minder mensen, ja.
Ja. Hoe werkt dat? Want er is een groot concern, een moederbedrijf. Er is een volgens mij internationale ambitie uitgesproken om omwille van de omstandigheden met 30% minder kosten door te gaan. Kun je dan nog vechten voor je eigen Nederlandse positie? Kun je nog bijvoorbeeld aantonen of rechtvaardigen dat er bij jullie wat minder diep gesneden zou moeten worden? Of werkt dat niet zo?
Dat werkt zeker zo. Ik denk dat Nederland, wat ik al zei, de laatste jaren toch wel een hele mooie stijgende lijn heeft getoond. Je ziet ook dat we onze marktwaarde in Nederland ook echt wel gegroeid is, doordat we als eerste reisorganisatie ook 2 oude merken zoals ARC en Holland International vervoegd hebben naar TUI. Dat is heel succesvol gebeurd. We hebben daar echt wel, we zijn een toonbeeld geworden met alles wat we aanbieden op dit moment in de toeristische gebieden. Ja, en dan denk ik van dan probeer je dat natuurlijk ook zo groot mogelijk schoon te houden door hier met zo min mogelijk kleerscheuren uit te komen.
Ja, maar wat betekent dat in dit geval dat die 30% die internationaal is geformuleerd, is vastgesteld dat dat niet per se hoeft te gelden voor Nederland?
Nou, wij werken er wel naartoe. Ja, ik vind dat wel een belangrijke opgave. Alleen als ik zeg, wij kijken ook bijvoorbeeld naar in het business zelf de nice to haves. Hè. Wil je daar de komende tijd nog in investeren? Of leid die eventjes in de ijskast zit. Nou, dat zijn beslissingen die op het moment neemt. Maar belangrijk is dat we natuurlijk als groep zijn, we zijn vertegenwoordigd in meer dan 16 landen, dat je ook veel meer werkt naar platforming. Ja, want we zijn allemaal organisaties die met eigen platformen werken. Nou, er zijn veel meer efficiëntere mogelijkheden om samen te werken en daar ook veel kosten te besparen.
Maar wat dus moet er wat jou betreft koet overeind blijven? Want je moet nu beslissen, hier ga ik mee door, hier neem ik versneld afscheid van, of hier neem ik sowieso afscheid van, hier begin ik überhaupt niet aan. Wat is wat jou betreft de kern? Waar mag je absoluut niet aan tornen?
Nou, de kern is heel simpel. De kern is waar wij ooit en waar we ook heel sterk in zijn, dat is juist die vakantie. Nou, en die vakantie op de grote 3 bestemmingen, moet je nagaan, dat zijn Turkije, Spanje en Griekenland. Dat is de basis van ons bedrijf. Daar zit een fantastische airline bij, ja, die onderdeel is van de reisorganisatie. We hebben meer dan 130 reisbureaus in Nederland die er ook een hele belangrijke waarde in die hele keten tonen. Nou, dat zijn voor mij belangrijke onderdelen om straks en dadelijk in ieder geval eruit te komen. Natuurlijk zijn er ook mensen die, ja, moet je dat allemaal niet gaan sluiten, moet je dat niet gaan gaan knippen. Nee, we kijken dus echt individueel naar de verschillende onderdelen die we binnen het bedrijf hebben. Ja, en daar moeten we een keuze in maken. Nou, een van de keuzes kwam net eigenlijk al naar voren. Dat was het merk Kras. Een heel belangrijk merk, hè, wat volgend jaar 100 jaar zou worden. Hebben we uiteindelijk toch moeten kiezen om dat daar versneld afscheid van te nemen. En dat zijn, ja, echt wel hele zware keuzes, want dat zit diep in het DNA, niet alleen bij de medewerkers, maar ook bij heel veel trouwe klanten. Ja, en daar gaan we nu aan werken om te zorgen dat die trouwe klasklant straks en dadelijk ook onder TUI terechtkomt.
Ja, maar je haalt net wel aan dat er ook mensen zijn, misschien intern wel, die zeggen je moet wat meer knippen, wat meer sluiten. Zijn dat wel echt overwegingen die nog altijd zouden kunnen?
Nou, ik denk dat we de efficiëntie ook gezocht hebben in een andere opgave. Niet vergeten dat de afgelopen maanden natuurlijk ontzettend veel klantcontact is geweest. En ik geef een paar voorbeelden. Ik vind het fantastisch om te zien als onze luchtvaartmaatschappij grotendeels stilstaat, dat zowel piloten als cabincrew aangeeft om te helpen om het klantcontact op te bouwen. Nou, die hebben ook meegedragen bij het feit dat ze klanten te woord hebben gestaan. Nou, dat vind ik het inzetten van het hele bedrijf op een moment van crisis. Nou, daar zijn we echt heel snel mee begonnen. Aan de andere kant hebben we ook sinds het begin gezien dat we niet zoveel mochten vliegen, hebben we uiteindelijk toch gekozen om ook Nederlands portfolio verder uit te breiden. Samenwerking met droneparken, samenwerking met andere bungalowparken. Ja, en dat heeft toch bijgedragen om in ieder geval aan die vakantievoorziening van een aantal vakantiegangers te voldoen.
Dat hele bedrijf werkt mee. Een heel groot deel van het bedrijf werkt ook thuis. Behalve Arjan Kers.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt ook. Ik voel me ook een beetje het kapitein van het schip die het schip zeker niet gaat verlaten. En ik ben ook elke dag van 's ochtends tot 's avonds laat loop ik in het grote pand rond. En ja, de afgelopen maanden zijn er wat meer collega's gelukkig weer op kantoor gekomen.
Waarom moet dat hier? Want er zijn ook hier directeuren geweest die hebben hier in de studio gezegd, ja, ik moet het goede voorbeeld geven. Als ik anderen verplicht thuis te blijven, dan moet ik dat zeker doen.
Ja, ik hoor wat je zegt, maar aan de andere kant, ja, dat is ook een beetje mijn gevoel hoe ik in de wedstrijd speel. Ik vind gewoon, ik moet daar aanwezig zijn en ja, dan ben ik daar ook echt wel om te zorgen dat als gezicht van het bedrijf, en dan ga ik ook elke dag in een andere locatie zitten binnen het bedrijf om te zorgen dat ik het in ieder geval het gevoel ga geven, joh, er is warmte, we vechten ervoor, we gaan door en we komen hier straks en dadelijk gewoon uit.
Wat kun jij op kantoor wel, wat je thuis niet kunt doen?
Nou, heel veel, want ik kan me thuis zeker niet concentreren.
Oh, jij hebt echt gewoon een probleem met thuiswerken?
Ik heb echt een probleem met thuiswerken zelf.
Nou, nou ja, dat is een bekentenis, dus het gaat er ook nooit van komen.
Nou, dat denk ik niet, nee. Nee. Bij mij zeker niet.
Okay,
nee.
Nou, deze discussie hoeven we niet te voeren. Ik ben trouwens oké. Okay. Je staat tegenover iemand die ook gewoon elke dag naar zijn kantoor gaat en daar heel blij mee is. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand schudden. Waar je misschien ook blij van zou kunnen worden, dat zijn ontwikkelingen op het gebied van vaccins, maar zeker ook testen, sneltesten. Zit daar een deel van de oplossing?
Zeker, ik denk tot er een vaccin gaat komen, moeten we echt hard werken aan die sneltesten. Daar wordt hard aan gewerkt, aan de achterkant ook. En wij hopen straks dadelijk in november, ja, dat RIVM ook die sneltest, die leveranciers goedkeurt, zodat we zo snel mogelijk in ieder geval een oplossing hebben. Dan zou je kunnen denken op een bepaald moment, we zien nu dat een aantal bestemmingen nu al onder de 50 besmettingen zitten. Moet je denken aan de Canarische eilanden. Nou, dan verwachten wij eigenlijk dat RIVM ook zo snel mogelijk weer besluit om deze vakantiebestemmingen te openen. En dan zijn wij ook bereid om te zeggen, nou, dan moet je voordat je op vakantie gaat even testen. En als je terugkomt ook, om in ieder geval die quarantaine te ontwijken.
Nou, wat vind jij dat je zelf moet doen als TUI? Moet jij die sneltesten aanbieden? Moet je die op grote schaal inkopen? Is dat te duur?
Dat is de afgelopen maanden hebben we dat gedaan natuurlijk met vakanties richting Griekenland en richting Curaçao. Ja, dat is best wel prijzig. Ja, dus dat is op het moment dat je dat in de verkoopprijs doet, dan gaat het natuurlijk over de marge af, zo simpel is dat. En we zijn wel een commercieel bedrijf. Je kan natuurlijk ook daar niet aan doorgaan. Dus wij verwachten eigenlijk straks en dadelijk dat als die sneltesten op de markt komen, ja, dan zal het een commerciële afweging zijn hoe we dat willen aanbieden. Of we dat wel in de prijs gaan doen of niet van de prijs. Maar het belangrijkste is dat we zo snel mogelijk meer zicht gaan krijgen over welke bestemmingen weer open kunnen, zodat de mensen ook uiteindelijk hun vakantie weer kunnen vieren.
Denk jij dat er dan ook weer sprake is van een teststraat op Schiphol? Daar is de afgelopen dagen veel over te doen. Namelijk, is dat nou nuttig, is dat nou niet nuttig? Halen ze daar op Schiphol ook wel echt de mensen eruit die besmet zijn? Hoe kijk jij naar wat er moet gebeuren met die teststraat?
Nou, in Duitsland is dat heel goed gelukt. En dat vandaar denk ik dat Duitsland ook redelijk goed onder controle heeft gehad welke besmettingen vanuit de bestemmingen zouden gekomen zijn. Nou, ik denk dat dat in Nederland zeker doorgevoerd had moeten worden. Jammer genoeg is dat niet gebeurd. Ja, en dat is toch wel een beetje jammerlijk dat daar natuurlijk nu op het moment een beetje de Zwarte Peter naar ons wordt gespeeld, de reissector. Dat de reissector dus verantwoordelijk zou zijn dat vakantiegangers besmettingen verhoogd hebben in Nederland. Nou ja, wat ik al aangaf, dat is niet helemaal zo.
We gaan naar drie dilemma's. Betekent dat ik je een keuze voorleg en dat je die achteraf mag toelichten. De Europese coronakleurenkaart schept meer duidelijkheid of de reisbranche heeft er eigenlijk niets aan.
Dus ik heb meer duidelijkheid.
Zodra er een vaccin is, reizen we weer massaal naar zonnige en ook verre oorden. Of corona zorgt ervoor dat we blijvend meer in eigen land op vakantie gaan?
Nee, we reizen weer opnieuw naar verre oorden en vakantiebestemmingen.
Als ik wil ontspannen, dan speel ik een potje voetbal. Of dan vlieg ik naar mijn vrouw in 2000 in Gran Canaria.
Dan vlieg ik naar mijn vrouw in 2000 in Gran Canaria.
Arjan Kers is de gast, topman van TUI Nederland. Kies je ook voor die tweede optie omdat jouw talent ergens in je jeugdjaren is blijven steken?
Nou, dat zeker. Ik heb ooit een keuze gemaakt. Ik moest een keuze maken en die is duidelijk geweest. Ik heb, toen ik 20 was, ben ik naar het buitenland gegaan. En 24 jaar in het buitenland gewoond. Ja, en dan laat je dat andere, het jeugdsentiment laat je achter je.
Nou, hoe dicht zat jij tegen een profcarrière aan?
Nou, ik denk dat daar nog een paar honderdduizend jongens dezelfde ambitie hadden. En dan kom je op een bepaald moment in een moment terecht dat je ziet dat er nog jongens beter zijn dan jij. En dan moet je zelf een conclusie trekken dat je misschien toch niet heel die top had kunnen halen. En die heb ik misschien in het bedrijfsleven nu wel gehaald.
Dus achteraf een goede keuze. Dan naar de corona-kleurenkaart, de codes die voor een belangrijk deel bepalen waar mensen wel of niet heen gaan. Dat was een nationale bevoegdheid. Dat is het volgens mij nog steeds, maar er is een Europees plan om daar iets meer eenvormigheid in te krijgen. Kun jij kort toelichten waar we nu staan?
Nou, die eenvormigheid die hebben ze nu in principe geaccordeerd als het gaat om de kleuren. Hè. Maar de besluitvorming wordt nog steeds lokaal gedaan. Dus we hebben nog steeds te maken met buitenlandse zaken, met RIVM in Nederland, die op dit moment bepaalt welke bestemmingen er weer open gaan. Ik geef je een voorbeeld. Gisteren is er in België besloten om een aantal van de Canarische eilanden weer open te zetten. En Nederland heeft daar nog niet op ingespeeld. Ja, en wij verwachten natuurlijk dat Nederland daar ook in meegaat. Heel erg belangrijk. En ik kan me voorstellen dat RIVM op het moment andere kopzorgen heeft. Maar onze kopzorgen zijn dat we helemaal stilstaan en dat we zo snel mogelijk die vakantiegangers weer hun vakantie willen bieden.
Maar vind je dat het RIVM en dus eigenlijk ook de landelijke overheid die bevoegdheid moet houden? Of vind jij dat dat Europees geregeld moet worden? Van dat het nu een advies is, maar volksgezondheid is geen kerntaak, geen competentie voor Europa. Zou dat moeten veranderen?
Nee, ik kan me voorstellen dat dat gewoon lokaal blijft, maar laat je dan wel afstemmen met de andere Europese landen en met de buurlanden om je heen. Want je zou nu vandaag de dag perfect met de auto naar Brussel kunnen gaan en vandaar een vlucht zou kunnen nemen richting de Canarische eilanden, weer terugkomen op Brussel en gewoon in Nederland weer binnenkomen. Dus ja, er bestaan mogelijkheden om naar die bestemming te gaan. En dat is natuurlijk een beetje krom. Hè? Dat hebben we van de zomer ook gezien. Mensen zaten in Kroatië op vakantie vanuit Nederland. Op een bepaald moment krijgt Kroatië de oranje kleur. Nederland moet alle vakantiegangers weer terughalen. Maar de Duitsers, de Belgen, die mogen gewoon hun vakantie uitvieren. Weet je, en dat is natuurlijk onbegrip totaal bij onszelf in de reissector, maar onbegrip totaal ook bij de consument. Ja. Dat is ook niet uit te leggen.
Dus ik begrijp dat jullie niet zozeer voor een landelijke aanpak zijn als wel voor een regionale aanpak. Kijk naar buurlanden bijvoorbeeld en zorg ervoor dat je daar dan één lijn mee trekt.
Nou ja, als je gaat kijken naar de kleurcodes die daar nu al op elkaar afgestemd zijn, dat is maar een klein onderdeel van het grote geheel. Maar ik vind het wel heel logisch dat je, als je bijvoorbeeld een aantal criteria neerzet, in dit geval is dat die 50 besmettingen op 100.000 inwoners, en een aantal van deze vakantiebestemmingen die hebben er hard aan gewerkt de afgelopen maanden om te zorgen dat dat weer teruggaat. En een aantal zitten nu op de 30, 35, 40. Ja, dan verwacht je ook dat RIVM op dat moment het besluit neemt richting buitenlandse zaken of ze samenwerken met buitenlandse zaken om die bestemming nou weer te openen voor de Nederlandse vakantieganger.
Voor heel veel sectoren geldt volgens mij, als je nu kijkt naar theaters, bioscopen, dat er meer mag dan dat er ook gebruik van wordt gemaakt. Hè? Naar sommige bestemmingen mag je nog wel vliegen, maar mensen voelen nog steeds een aarzeling, twijfelen daarover. Wat kun je zeggen over die ontwikkeling? Dat dingen wel mogen, maar dat die vliegtuigen niet vol zitten?
Nou, de vraag is enorm, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt ook een beetje voort uit het feit dat de mensen al 7 maanden binnen zitten. Weinig perspectief, veel onzekerheid, frustratie. En iedereen heeft gewoon die drang om op vakantie te gaan, dat merk je. En dat hebben ze de afgelopen maanden grotendeels ook in Nederland gedaan. Maar we hebben nog steeds 1 of 2 bestemmingen, in dit geval Portugal. De Curaçao is nog steeds open. Nou, dan zie je ook echt dat er actief geboekt wordt. Wel heel korte termijn, dus mensen wachten een beetje met boeken en doen dat zeker niet ver vooruit. Maar mensen willen gewoon weg. En ik begrijp dat ook. Ik merk dat om me heen, in mijn familiekring, iedereen heeft die behoefte om eventjes een weekje weg te gaan. Of dat nou in Nederland is, of net over de grens, of een vliegbestemming. Mensen willen eruit.
Hoe denk jij over die laatste 2 bestemmingen die je nu noemt? Portugal, Curaçao, zie je dat als net voor het sluiten van de markt? Of denk jij dat het aantal bestemmingen dat beschikbaar en bereikbaar blijft alleen maar zal toenemen dan de komende maanden?
Daar ga ik wel vanuit. En zeker
gaat uit
als
van meer bestemmingen die beschikbaar zijn.
Dat hoop ik wel, ja. Want als ik zeg, als we nu zien, en dat is natuurlijk ook een beetje onze frustratie geweest. Wij hebben als reissector, luchtvaartsector keihard gewerkt om aan de voorwaarden te voldoen om mensen veilig en verantwoord op reis te sturen. Tot en met 1 juli was dat ook in principe het plan. Op dat moment gaan er een aantal bestemmingen open. Dan word je geconfronteerd dat die bestemmingen uiteindelijk de besmettingsgraad weer omhoog gaat. En RIVM en Buitenlandse Zaken beslist dan om die bestemmingen weer op oranje te zetten. Dan moet er gerepatrieerd worden. Enorme kosten die daarmee verbonden zijn. Dus je vliegt leeg terug of heen. En je vliegt eigenlijk met mensen terug. Maar die kosten gaan voor de reissector.
Denk je niet dat heel veel mensen toen ze instapten al wisten, ja, we hopen dat we op een normale manier terug kunnen, maar dat is niet gegarandeerd?
Nou, dat verwacht je niet, want veel van deze boekingen waren al gerealiseerd in januari, februari. Dus mensen die dachten toch, nou, ik kan mijn zomervakantie gewoon uitzitten. Nou, dat is dus niet gebeurd. Ja, en dan moet je op een bepaald moment beslissingen gaan nemen naar de maanden weer daarna. We zitten nu midden oktober en we staan gewoon al bijna weer anderhalve maand helemaal stil als reissector. Ja, en dat is bijna onhoudbaar met alle kosten die we de afgelopen maanden gehad hebben.
Hoe heb jij dit ingeschat? Want het begint in maart, dan wordt het april, dan wordt het mei. En dan denk je, nou, de nazomer, daar moet het dan maar gaan gebeuren. Daar moeten we het geld gaan verdienen. Daar zal een inhaalvraag ontstaan. En nu is het oktober en die inhaalvraag kan eigenlijk niet worden geconsumeerd. Heb je daar ook op verkeken?
Zeker, heel eerlijk. In februari, maart, op het moment dat dit speelt in China en later in Italië, ja, dan verwacht je eigenlijk toch dat het allemaal lokaal blijft. Hè. In de reissector hebben we de afgelopen 30 jaar al genoeg van die crisismomenten meegemaakt die wij met heel veel wendbaarheid en energie hebben overwonnen. Maar op dit moment, ja, dan word je toch geconfronteerd dat het steeds langer gaat duren en dat er meer bestemmingen bijkomen. Het grootste thema op een bepaald moment gebeurt dat het gebeurt in een hotel in Tenerife. Ja, en dan komt het wel heel dichtbij, want daar gaan heel veel Nederlanders heen op vakantie. Ja, en dan moet je op een bepaald moment, dan word je geconfronteerd dat het toch wel een zwaar impact gaat hebben op je hele business.
Als jij denkt een maand, 2 maanden, 3 maanden, daarna kunnen we weer door op vertrouwde voet. Heeft dat dan te maken met jouw positieve, optimistische inborst? Want er zijn toen ook al mensen geweest die zeiden, nou, dit is het voorjaar, dan komen we enigszins pijnvrij de zomer door. En dan in de herfst, de winter, dan komt de tweede golf.
Ja, dat vind ik een goede conclusie die je trekt. En uiteindelijk, daar hebben we ons zeker op verkeken. Maar je gaat er altijd vanuit dat het op een bepaald moment, als je er hard aan werkt om aan die maatregelen te voldoen, en wat ik al zei, veilig en verantwoord op reis te kunnen, dan verwacht je ook dat daar natuurlijk op een bepaald moment op ingespeeld kan worden. En dat is niet gebeurd.
Ja, maar juist oktober, november zijn toch altijd al aangeduid als problematische maanden?
In welk opzicht?
Nou, want ik zei, die tweede golf die eraan zou zitten te komen, en daar zitten we nu in, hadden misschien andere maatregelen getroffen moeten worden, maar de kans dat er in de herfst weer een opleving van het virus zou zijn, dat is voor weinig mensen een echte verrassing. Of voor jou wel?
Nou, ik wil niet zeggen een echte verrassing, maar op een bepaald moment dat je opstart het bedrijf, je staat een aantal maanden stil en je start weer op in 1 juli, ja, dan ga je er eigenlijk vanuit dat misschien een aantal bestemmingen die het niet onder controle zouden hebben, dan ook effectief weer gesloten zouden worden, maar niet dat je helemaal stil komt te staan. Ja, want dan hadden we natuurlijk misschien een heel ander plan getrokken. En dan had je ook kunnen zeggen, ja, misschien dat de reissector gewoon moeten rekenen dat ze tot het eind van het jaar niet meer mogen vliegen en dat we vanaf 1 januari 2021 weer op zouden kunnen starten. Maar dan zal je ook moeten zorgen dat de sector op dat moment de specifieke steun zou krijgen die ze nodig hebben. En die, ja, daar wordt nog steeds over onderhandeld en daar zijn geen conclusies uitgetrokken. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want heel veel van onze collega's in de reissector hebben nu al de boeken moeten sluiten.
Ja, en dat perspectief, dat wordt er niet per se beter op. Volgens mij, als ik kijk naar hoe jullie nu verhouden tot het moederbedrijf, dan kun je met alle steun, generieke steun die er nu nog is vanuit de overheid, het nog wel bolwerken. Maar TUI in Duitsland heeft ook steun gekregen van de overheid daar voor in totaal 3 miljard. Komt er een moment dat je daar moet aankloppen?
Nou, op dit moment nog niet. Vind ik wel heel belangrijk. We zijn natuurlijk best wel robuust deze crisis ingegaan. Maar het moet ook niet te lang duren. En het geldt niet alleen voor ons, het geldt voor de hele reissector. Wat ik al zei, heel veel hebben de boeken al moeten sluiten. En dat zie je dagelijks binnenkomen. Maar er komt een moment dat het voor de hele reissector onhoudbaar is. En dat moment is nu ook gekomen. En ja, dan kunnen wij zeggen, nou, wij vallen terug op ons moederbedrijf. En die zal ons zeker op een bepaald moment waarschijnlijk ook helpen. Maar aan de andere kant, ja, niet iedereen heeft die mogelijkheid in de reissector.
Maar het moment dat de reisbranche weer op het oude niveau is, dat wordt voortdurend achteren bijgesteld. Dick Benschop, topman van Schiphol, zei 2023. Nu zijn er ook alweer mensen die zeggen, nou, 2023 is misschien optimistisch. Misschien 24, 25, wat denk jij?
Nou ja, ik heb gezegd in het laatste interview dat ik verwacht dat we in 2022 wel weer op een redelijk goed niveau zijn. En dat 2021 een overbruggingsjaar is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat 2021 waarschijnlijk geen overbruggingsjaar gaat worden. Zoals het er nu uitziet. En waarschijnlijk nog een slecht jaar gaat worden. Dus ja, we zullen echt ons adem in moeten houden. En we pleiten ervoor dat er sectorspecifieke steun komt voor de reissector.
Hm. Wat betekent dit tot slot voor jullie eigen vloot? TUI heeft bekendgemaakt dat er een deal gemaakt is met Boeing. Omtrent de toestellen die na crashes niet meer de lucht in moesten. TUI zou daarvoor gecompenseerd moeten worden, omdat die toestellen dus werkloos ergens stonden. Wat betekent dat ook voor bijvoorbeeld de bestellingen die je nu doet richting Boeing?
Ja, dat is een thema die afgehandeld wordt vanuit de groep in Duitsland.
Maar jij zit daar toch op kantoor, dus je hebt zo af en toe contact?
Nou, ik kan je zeggen dat deze drie vliegtuigen die wij in Nederland, en dat waren echt de modernste vliegtuigen die op het moment in Nederland aankwamen, waren ook de eerste, die staan nog steeds op Schiphol Oost. Er wordt op het moment getest in Amerika. En wij hopen natuurlijk dat straks en dadelijk, in het begin van volgend jaar, wij deze toestellen weer in gebruik kunnen nemen. Dan zal het ook waarschijnlijk het meest geteste en veilige vliegtuig zijn wat ooit op de markt is gekomen.
Maar op de wat langere termijn, denk je dat die vloot kleiner wordt?
Nou, als ik kijk naar de afgelopen jaren hoe de vraag van vliegvakanties is toegenomen, ja, dan verwachten wij ook dat we de komende jaren, als het weer aantrekt en we zijn corona voorbij, dat er gewoon weer massaal gebruik gaat maken van vakantie. En of dat nou met het vliegtuig is, met de trein, met de auto of zelfs in Nederland. Mensen hebben de behoefte, het is een levensbehoefte geworden en dat zal de komende jaren niet anders zijn.
Maar voor jou blijft het wel zelfs in Nederland? Dat is wel onderaan je lijstje of niet?
Nee, helemaal niet. Ik denk dat Nederland vandaag de dag juist bekender is geworden dan ooit. Mensen hebben echt gebruik gemaakt van vakantie in Nederland en fietsen over de Veluwe, culinaire arrangementen in Maastricht of in Noord-Nederland. Ja, Nederland is gewoon een fantastisch vakantieland en daar kunnen mensen ook echt wel gebruik van maken.
Wat is jouw volgende bestemming? Heb je iets geboekt?
Op dit moment nog niet, nee.
Wat zou voor jou een moment zijn om wel te boeken? Heb je daar meer zekerheid voor nodig?
Nou ja, wij volgen gewoon, dat hebben we altijd gedaan, dat hoort ook bij ons bedrijf. Wij volgen het advies van Buitenlandse Zaken. Alleen wij pleiten er wel voor dat er openingen komen op basis van, wat ik net al zei, besmettingsgraad die naar beneden gaan en van testen, testen en testen.
Arjan Kers, topman van TUI Nederland. Dank voor dit gesprek. Wil je dit gesprek terugluisteren, dan kan dat. Maar het kan net zo goed ook met het gesprek met Dirk Aldenzee, de topman van de Koninklijke Draaideurenmaker Bone Edam, die hier gisteren was en die passioneel kan vertellen over draaideuren en waarom een draaideur echt iets anders is dan een klapdeur. Luister dan naar de podcast De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom terug bij BNR Zaken doen. Deelautobedrijf Greenwheels begon ooit nederig in Rotterdam. Van 3 auto's in de jaren 90 naar ruim 2000 dit jaar op de weg. Dankzij Greenwheels zijn er 21.000 auto's door eigenaren weggedaan de afgelopen jaren. En dus is er meer ruimte op straat. Andrew Berkhout is hier directeur van Greenwheels. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
25 jaar, dat is een mijlpaal. Dat zou je normaal gesproken misschien groots vieren. Wat is daarvan terechtgekomen?
Nou, we vieren het minder groot dan we in gedachten hadden. Want we wilden natuurlijk eerst ook vooral met onze eigen collega's vieren en met elkaar op pad. En dat hebben we moeten uitstellen. Maar we vieren het vooral ook met onze klanten. Die hebben namelijk, mede dankzij hun, hebben we al die ruimte vrijgemaakt in steden. En dat is wel een klein cadeautje waard.
En wat merken de klanten dan van dat cadeautje?
Nou, we hebben een campagne gedaan waarbij we wat gouden sleutels verstopt hebben in auto's. En een beetje de Willy Wonka van...
De wikkel van de chocoladereep.
Precies. En de gelukkige winnaar vinder, die krijgt haar een prijs voor tot een weekendje weg.
Oh, ik dacht dat ik krijg toch niet de auto, want dat is niet de missie.
Nee, dat is niet de bedoeling.
Nee, jullie hebben misschien ook, omdat het de gelegenheid ervoor was, uitgerekend dat er 21.000 auto's door mensen de deur uit zijn gedaan. Mm-hmm. Nou, dat is een mooi aantal, maar toch even kritisch, hoe breek je zoiets?
Ja, nou dat hebben ze gevraagd. Samen met een onderzoeksbureau Goud op een Koffing hebben we gevraagd aan onze klanten of zij auto's weg hebben gedaan of auto's niet gekocht hebben doordat ze lid zijn geworden van ons. En we zijn erg trots dat we kunnen zeggen dat we met elke auto die wij op straat plaatsen 11 andere auto's van de straat verdwijnen. En dat kan je zo splitten dat er 8 auto's niet daadwerkelijk weg worden gedaan en 3 auto's niet worden aangesloten. geschat.
Ja. Ja. Maar hoe zie jij de rol van de auto in de toekomst als je het over mobiliteit hebt? Moeten mensen die auto blijven pakken? Moeten ze hem zo af en toe toch ook kopen? Moeten ze massaal gebruik maken van deelconcepten? Wat is jouw grotere idee erachter?
Ik denk NN. De auto is denk ik moeilijk weg te denken in het dagelijks leven van de Nederlander. En die verwacht ik in de toekomst nog steeds een belangrijke rol te spelen in de mobiliteit van de Nederlander. Maar ik denk wel dat het gaat verschuiven, ja. We zien dat al door alleen al te kijken naar onze eigen cijfers. Hè, hoe hard het groeit de afgelopen jaren. Hoeveel meer klanten er blijkbaar geïnteresseerd zijn in het delen van auto's. Ofwel geïnteresseerd zijn in het wegdoen van hun eigen auto. Samen met andere modaliteiten wordt dat alleen maar makkelijker voor.
Andere modaliteiten. Je zit natuurlijk heel diep in deze wereld. Maar je bedoelt, mensen gaan ook met de trein. Soms dan pakken ze de fiets. Dus het moet in samenspraak gebeuren. Het moet een combinatie zijn.
Precies.
Maar wat jou betreft is het dus niet zo dat de auto pakken uit en boze is.
Ze nee, moeten
het op
niet.
Een andere manier gaan doen. Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld je samenwerking met de NS gaat uitbreiden?
Ja, daar zijn we, zeg ik altijd, gelukkig mee getrouwd. Treinreizigers hebben af en toe een auto nodig. En wij komen met de auto op plekken waar de trein ook weer niet kan komen. Dus dat is gewoon een gelukkig huwelijk. Daar zijn we al meer dan 20 jaar geleden mee begonnen met die samenwerking. En ik denk dat het een goed voorbeeld is om ook met andere vervoerders te doen. Ik denk, als we naar de toekomst kijken, zullen we beter moeten gaan samenwerken, denk ik, om inderdaad een laagdrempelige oplossing voor de Nederlander te kunnen bieden. He, dat inderdaad verder gaat dan alleen de auto, of de trein, of de fiets, of de scooter. Dus zo zie ik de toekomst zo voor me.
Maar het feit dat je 25 jaar bestaat, betekent dat er een behoefte is. Toch zijn er in het verleden ook wel doelstellingen geformuleerd over deelauto's in het algemeen, ja, in Nederland. Was het 100.000 in 2018?
Ja,
je begint erbij te lachen. Ja, maar het is eigenlijk een heel verdrietig verhaal.
Nou, dat vind ik niet. Kijk, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben absoluut al tot twee keer toe ondertekenaar van de Green Deal. Daar komt die van, hè, de doelstelling, die 100.000 auto's. Maar ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het niet helemaal eens ben geweest met die doelstelling. Want het gaat ons er niet om zoveel mogelijk deelauto's op straat te plaatsen. Het gaat ons om zoveel mogelijk auto's van de straat te halen.
Maar je hebt toch net zelf berekend dat het feit dat jullie groeien ervoor zorgt dat er minder auto's worden aangeschaft. En dat er auto's verdwijnen omdat mensen ze niet meer nodig hebben. Dus als je meer deelauto's met elkaar afspreekt en je plakt er dezelfde vermenigvuldiging op, dan kom je toch een heel eind?
Nou, daar gaat hij nou nat. Want je gooit alle deelauto's op één hoop. En je hebt veel verschillende soorten en type deelauto's of businessmodellen. En die hebben ze allemaal hun eigen bijdrage. Dus ik weet het niet, heel eerlijk.
Ja, je bedoelt, jullie hebben, maar eigenlijk, als ik het dan onaardig formuleer, dan zijn jullie gewoon een bedrijf met huurauto's, toch?
Ja, klopt.
Dat is gewoon zo.
Ja.
Maar waarom zou ik jullie dan niet zo aankondigen en toch zeggen jullie zijn een deelauto?
Ja, wij bieden een auto aan die verschillende mensen met elkaar kunnen delen. Het is een definitiekwestie, maar feitelijk heb je gelijk. Ja. We bieden een auto te huur aan. Ja.
En de andere concepten zijn, ik als particulier heb een auto en iemand anders mag er ook gebruik
van maken. Ja.
Waarom staat jouw handtekening onder die deal als je zegt, ja, die aantallen, daar sta ik niet helemaal achter. Ze worden nu dan, misschien is dat geluk bij een ongeluk, ook niet gerealiseerd.
Nou, kijk, het gaat natuurlijk om dat we met elkaar geloven dat het delen van spullen, en in dit geval het delen van auto's, zinvol is. Dat we efficiënter met deze middelen om zouden kunnen gaan. En daar zijn verschillende modellen, zoals ik net al zei, hebben daar een eigen bijdrage in. En die zijn allemaal relevant. Kijk, de Green Deal is opgericht een paar jaar geleden, en dus nu de tweede al, om deelauto's te stimuleren. Het is wel duidelijk dat het eigenlijk niet meer uit kan. Als je hier naar buiten kijkt en je ziet hoeveel auto's geparkeerd staan, en je trekt dat door naar de toekomst, dan verwacht ik dat het alleen maar lastiger wordt, drukker wordt. En ja, daar moeten we met elkaar anders naar kijken. Dus de Green Deal, samen met marktpartijen, maar ook gemeentes, overheden, die komen daar samen om na te denken hoe we dat kunnen stimuleren.
Ja, maar als ik nou bijvoorbeeld kijk naar jullie succes, dat is er. Andere cijfers van eerder deze maand, of misschien zelfs eind vorige maand, het aantal mensen dat een tweedehands auto koopt, dat piekt.
Ja.
Is er dan niet alsnog heel veel behoefte aan eigen bezit?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, het piekt nu omdat er denk ik mensen op zoek zijn naar alternatieven voor OV. Ik zou zeggen, er is niks mis met het kopen van tweedehands auto's als men die ook vervolgens deelt en ervoor zorgt dat anderen geen auto hoeven te kopen. Ik denk, dat zou kunnen op het platform.
Dan gaat het weer over het particuliere delen, dus juist, niet wat jullie aanbieden.
Precies, precies. Wat ik zei, elke vorm heeft zo zijn eigen bijdrage. Maar ja, ik weet niet of dat iets tijdelijks is, wat ik zei. Ik verwacht in de toekomst echt nog wel een rol voor de auto. Ook voor mensen die kopen of tweedehands of nieuw. Ja. Alleen denk ik wel dat we met elkaar daar slimmer mee om zouden kunnen gaan.
Zie jij die aanbieders van dat particuliere autodelen als een concurrent of niet?
Zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, we hebben elkaar nodig om, de Nederlander eigenlijk op te voeden over het delen van auto's. En iedereen heeft zijn eigen zin.
Ja, mensen moeten misschien worden opgevoed of gestimuleerd. Fiscaal of op een andere manier. Ik kwam een opiniestuk tegen vorige week in mijn eigen Volkskrant. Volgens mij van de directeuren van Snapcar. Die zeggen, je kunt verschillende dingen doen. Je zou bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen dat, net als bij elektrische auto's, mensen die hun auto delen, fiscaal wordt gestimuleerd. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, een deelauto krijgt een parkeervergunning. Ja. Of voorrang als er te weinig parkeervergunningen zijn. De overheid moet anders een campagne voeren om dit onder de aandacht te brengen. Stuk voor stuk mee eens?
Ja.
Waarom gebeurt het niet?
Politiek, denk ik. Ja, het is,
hoezo politiek? Want als je het hebt over de Green Deal en over akkoorden die gesloten zijn, de noodzaak die gevoeld wordt.
Ja, het is,
dan is het wel raar, toch?
Een kleine anekdote. Nog voordat ik bij Greenwheels aan het werk ging, woon ik hier in Amsterdam, hier om de hoek. Moest toen de tijd mijn auto parkeren. En dat vond ik toen al, 6 jaar geleden, 7 jaar geleden, vond ik steeds vervelender worden. En toen zag ik die rode auto's, Greenwheels auto's, toen nog wat minder mee bekend, maar die zag ik op mijn parkeerplekken staan. Dus ik weet nog, voordat ik er begon, dacht ik, waarom staan al die rode auto's op mijn parkeerplekken? En dat is wel wat de Amsterdammer of de Nederlander denkt over deelauto's. Weet je? Dus dat ligt erachter dat je mensen en ook daardoor, zeg maar, politiek of gemeentes een bepaalde parkeerbeleid hanteren. En dus het is moeilijk om die te veranderen. Ja. En dat zou toch echt nodig zijn om vervolgens het delen van auto's of de markt voor deelauto's substantieel te stimuleren. Dat is niet alleen vanuit het stimuleren van het concept deelauto's, maar moet daar omheen, moet er ook echt dingen veranderen.
Het is misschien geen toeval dat je Amsterdam noemt, omdat het de grote stad is, omdat je er woont.
Ja, woonde.
Woonde. Ja. Oh ja, inmiddels platteland.
Rotterdam, ja, ja.
Oh, Rotterdam, maar dat mag ook. Nee, omdat je daar natuurlijk heel veel regionale verschillen ziet. De noodzaak of de behoefte aan een deelauto. Liggen er ook kansen voor Greenwheels in gebieden waar jullie nu nog niet zijn? Want je moet natuurlijk een afweging maken. Wordt het dan voldoende gebruikt, ja of nee?
Ja, precies. Nou, dat laatste is heel belangrijk. Wat ik al zei, we zijn niet van een bedrijf dat zomaar auto's op straat zet. We willen echt zien dat het nut heeft en dat de auto's van de straat verdwijnen. Maar we zeggen bij Greenwheels dat we een auto voor iedereen willen zijn. Staat ook achterop de auto zelf. Dat waren we niet. Dat zijn we eigenlijk nog steeds niet. Maar dat is wel onze ambitie. Want als wij inderdaad de beste alternatief voor autobezit kunnen zijn voor iedereen, dan hebben we maximale impact. Ja. Dus dat betekent ook dat we wellicht iets moeten verzinnen om een auto te zijn voor iemand buitenstedelijke gebieden. En daar zit wel wat in de pijplijn om aan te bieden. Ik verwacht dat ergens in de loop van volgend jaar live gaat, maar daar wil ik op dit moment niet altijd over zeggen.
Nee, want ik denk dat het iets is waar je al langer over nadenkt. Jullie staan 25 jaar, je hebt de ambitie om overal te zijn. Ja. Dat lukt nog niet. Dat heeft te maken met vraag en aanbod. Hoe kun je dan zorgen dat de vraag wat groter wordt en dat jullie überhaupt iets aanbieden, want dat is er nu nog niet?
Nou,
ik probeer het gewoon nog één keer, hoor. Je gaat er natuurlijk nog niet heel veel over zeggen, maar een klein beetje meer.
Ja, nou ja, kijk, het aanbod, als je dat zou kunnen aanbieden zonder de kosten die we nu hebben, dan wordt het al interessanter. En dan is het natuurlijk de vraag of daar ook vraag is. Maar dat is iets wat we kunnen uitzoeken.
Jullie hebben verschillende abonnementsvormen. Ja. Van mensen die soms gebruik maken van een deelauto van Greenwheels, regelmatig en vaak. Als je kijkt naar hoe dat in verhouding is, wat is dan het leeuwendeel van de abonnementen?
Ongeveer 60% is soms.
Ah. Ja. Maar soms, dat zou ook in gebieden waar misschien niet altijd behoefte aan is, dan voldoende zijn om daar ook iets aan te bieden.
Precies. Het gaat komen, wacht maar.
Oh, het gaat komen. Ja, okay. Geduld is niet een van mijn sterkste punten. En ik zie de klok ook teruglopen. Nou, dan wil ik nog even zeggen, of vragen, zeggen, daar ben jij dan voor. Hoe jullie omgaan met corona, met hygiëne, met eigen verantwoordelijkheid of jullie verantwoordelijkheid?
Ja. Wij nemen zeker onze verantwoordelijkheid om de auto's zo schoon mogelijk te houden. Alleen we kunnen niet, en dat hebben we ook met onze klanten afgesproken, garanderen dat na elke rit de auto helemaal gedesinfecteerd is.
Waarom kan je dat niet garanderen? Daar kun je natuurlijk voor zorgen, als je echt zou willen, toch?
Onbetaalbaar. Hè? Want je moet je voorstellen dat de 2000 auto's die we op straat hebben staan elke dag ingereden wordt. Of misschien wel meerdere keren. En dat is niet te doen, logistiek eigenlijk niet, maar financieel ook niet. Dus daarom hebben we ook de verantwoordelijkheid deels bij onze klanten neergelegd. En aangegeven dat wilden ze zeker zijn voor een schone auto, ze daar ook zelf voor moeten zorgen.
Maar dan is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Althans, ik neem aan dat het altijd al jullie ambitie was om de auto zo schoon mogelijk aan klanten uit te lenen.
Ja. Nee, nou ja, goed, er is zeker wel wat veranderd. We hebben het wel opgevoerd. En we hebben het ook met onze partner waarmee we onze auto schoonmaken, hebben we afgesproken hoe we dat nog beter kunnen doen. Met andere middelen, et cetera.
Ja, oh, dus dat doen jullie wel.
Ja.
Ja. En dan echt tot slot de zakelijke markt. Ik las volgens mij gisteren nog een bericht dat in heel veel bedrijven de leaseauto eruit gaat. Jullie bieden ook al zakelijke abonnementen aan voor bedrijven.
Ja.
Neemt dat een vlucht? Heeft dat ook te maken met hoe het economisch ervoor staat bijvoorbeeld?
Ja, op twee manieren worden zakelijk gebruik gemaakt van onze auto's. Voor de rode auto's op straat wordt zakelijk gebruik gemaakt. Maar wij bieden ook inmiddels zo'n 800 auto's bij bedrijven aan. Exclusief voor hun werknemers. Daarvan zie je eigenlijk niet eens dat het Greenwheels auto's zijn, maar die leveren, gebruiken ze ook onze app voor, et cetera. Maar dat is dus een ander concept, wat vrij weinig mensen weten eigenlijk. Maar ja, dat is de vraag hoe zich dat gaat ontwikkelen. Wat wij missen nu nog wel, wat ten opzichte van vorig jaar, is het zakelijke gebruik van onze publieke vloot. Dat is ook logisch, want veel mensen werken thuis. En hoeven minder voor hun werk te reizen. Dus dat zien we ten opzichte van vorig jaar wel wat
terugnemen.
Maar
heel veel mensen, als ze op pad gaan, gaan niet met de trein. Ook zakelijk niet, toch?
Nee, precies. Maar zelfs met dat gegeven is het niet zo dat we op het niveau zitten van vorig jaar. Ik geloof echter wel dat er kansen zijn voor het exclusieve deel. Dat bedrijven anders willen kijken naar hun mobiliteit. En wellicht ook de leaseauto. En daar een soort van slimme poolauto die wij bieden voor te willen nemen.
Maar is dit dan, behalve dat het een jubileumjaar is en dus dat je wel iets zou moeten vieren, een goed jaar of ook voor jullie geen goed jaar?
Een goed jaar gezien de omstandigheden. Ik bedoel, we hebben zeker pijn ervaren. Maar we zien ook hele interessante dingen gebeuren. Hè. Wat ik net zei, mensen zijn op zoek naar alternatief voor reizen met OV. Dus er komen ongelooflijk veel klanten binnen die nieuwsgierig zijn naar wat Greenwheels te bieden heeft. Ik heb wel goede hoop.
Maar gezien de omstandigheden een goed jaar betekent dat je geen enorme winst in de boeken ziet.
Wij zijn een financieel gezond bedrijf en zullen dit jaar ook nog steeds winst maken. Ja.
Maar niet wat je had voorzien dan?
Nou, als je...
Je wordt in één keer diplomatiek, dat mag ook.
Nee, ik ben er vrij transparant in. Maar je moet je voorstellen dat wij zijn eigenlijk dagelijks uitverkocht. Dus als er al onze auto's dagelijks gebruikt worden en op een gegeven moment zegt Rutte, je moet binnenblijven, je mag niet meer naar de verjaardag van je oma, dan zie je dat terug in onze gebruik van de auto's. Dat is logisch. Hoeveelheid klanten die binnenkomen. Dan denk ik dat het hoopvol is voor de toekomst. En dat ik wellicht sneller dan verwacht zelfs die gedragsverandering ga zien bij de Nederlander om sneller over te stappen op andere vormen van mobiliteit.
Andrew Berghout van Greenwheels, dank voor je komst en op de volgende 25 jaar.
Ja, dankjewel.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Iedere week Ben van den Burg met zijn kijk op de wereld. En vandaag is dat volgens mij de kijk op het Apple-event.
Ja, want het was dinsdag toch een moeilijke beslissing. Kijk, tegelijkertijd dat Rutte gaat spreken, heeft Apple's iPhone 12 event. Dat is natuurlijk een slechte timing.
Ja, ik geloof dat dat voor jou helemaal niet zo moeilijk is, toch?
Nou, de familie vond het minder goed dat ik beide dingen keek. Maar beide dingen gekeken. En het Apple event is natuurlijk altijd, ja, het is het meest belangrijke device dat van de laatste 30 jaar, de iPhone, iedereen is gevolgd met Samsung. Dus het is belangrijk. Dus daar moet je toch naar kijken van waar we de komende jaren naartoe gaan. En daar ben ik wel eens vrolijker van geworden. Dat is wel dat je denkt van, wow, nu gebeurt er iets.
Ja, maar dat is toch ook al een jaar of 10 meer het geval? Of ben ik nu wat te negatief?
Ik weet dat het incrementeel, we hebben hier ook vaak over gehad, het is dus een beetje incrementeel, het wordt steeds beter, maar je ziet die S-curve van technologie wel steeds meer afvlakken. En het mooiste was dat het hele event was gebaseerd op speed. Speed. En dan heb je mij, hè. Als het om snelheid gaat, dan ben ik gelijk om. En dat die processorsnelheid weer goed is. En dat ze de League of Legends laten zien. En dat alle kleuren. En dat die game als een tierenlied draait op je telefoon. Dat is gaaf. Weet je, maar ik game niet zoveel op mijn telefoon. Maar ik snap, Maar ja, weet je, wie heeft een telefoon voor... Die telefoon die kost maar €1.256. Wie heeft een geld die €1.256 kan betalen... speelt League of Legends? Ik denk dat die doelgroep toch vrij beperkt is.
Daar is niet helemaal goed over nagedacht. Maar wat ik me ook afvroeg, misschien kom je daar nog op... maar snelheid is belangrijk. Maar de vorige iPhone was toch ook al snel... waardoor het misschien steeds minder belangrijk wordt?
Nou ja, daarom. Dus hij is al snel. Maar het meest opvallende, want dan komen we op die snelheid. Nou, nee, ik wil toch over die snelheid, over die processorsnelheid. Als jij een iPhone 10 neemt, 10S, of ik heb de 11 Pro nog... over 2 weken heb ik de 12 Pro... Dan is dat toch lekkerder. Het werkt toch lekkerder.
Okay, dus er zit wat in. Dus daar dat het over speed in. Ging, dat is ook wel te rechtvaardigen.
Dat is te rechtvaardigen. Ik vind dat ook wel terecht. Echter. Speed zat natuurlijk ook in 5G. En toen werd ik teleurgesteld. Je weet, ik ben een believer in 5G. Dus alle gekkies gaan nu weer allemaal boos worden op mij. Echt, jongen, als je het één keer over 5G hebt... de hele wereld valt over je heen.
Nee, ik hou mijn mond, Ben. Jij mag het doen.
Ik geloof in 5G. Maar dat was... Kijk, wat het meest opvallende was met dat 5G... dat die gast van Verizon, die kwam op het podium... die kreeg 3 minuten en 44 seconden het woord. Dat slaat nergens op.
Op een Apple-event.
Op een Apple-event komt Verizon in beeld. Dus je vraagt je af, waarom komt een netwerkoperator... op een Apple-event iets vertellen? Want toen 3G kwam... Nou ja, weet je, logisch, het werd wel belangrijk. Toen 4G kwam, ze noemen het nauwelijks. Dus Apple, die gaat, weet je, ze hadden waarschijnlijk iets nodig. Want als je heel kritisch bent, dan denk je zelfs... heeft Verizon Apple gewoon niet betaald om op dat event te mogen spreken?
Als commercial.
Mm-hmm. Ik denk echt dat ze gewoon betaald hebben. Want zelfs in de pricing van de Amerikanen natuurlijk... wij hebben geen Verizon, maar zelfs in de pricing zat dus... je kan hem kopen voor zoveel euro per dollar per maand bij Verizon. Dus ik denk...
Schande, Ben, dit kan niet.
Nee, dat denk ik. Inderdaad, ik denk dat dat een schande is. Want we hebben natuurlijk heel veel kritiek op Apple... dat ze Epic Games met de markt plaatsen. Weet je, dus aan iedereen moeten ze geld verdienen. Want ja, weet je... Ja.
Maar wat ik me nog afvroeg, hè? Jij zegt 3G is belangrijk... 4G nauwelijks een woord aan vuil gemaakt. 5G moet dan wel weer duidelijk in de spotlight komen te staan. Misschien omdat er nog zoveel mensen te overtuigen zijn. Omdat er heel veel mensen zijn die zeggen... dit is een marketingpraatje, het voegt werkelijk niets toe.
En het grootste bewijs... dat het niets toevoegt. Er is dus, ja, dat was echt ongelooflijk. Ze hebben er ingebouwd een smart data mode. Dus als je 5G niet nodig hebt, dan gaat je processor, dan gaat de snelheid naar beneden naar 4G. Want anders draint het je battery. Dus dan gaat je batterij weg. Dus ze kwamen zelfs niet met use cases bij dat Apple event. Je hebt 5G nodig. Nee, er zit zelfs een functie in dat je het eigenlijk in 9 van de 10 gevallen 5G niet nodig hebt.
Misschien het podium moeten geven voor 3 minuten. 44 seconden, want jij bent kennelijk een believer. Jij kan wel goed uitleggen waarom 5G belangrijk is.
Ja, kijk, maar nu ook heel mooi in de Big Five deze week gaat over 5G. Ja, en 5G, als ik over waarom het wel belangrijk is. Het is belangrijk dat ik denk dat je voor het eerst wel virtual reality... en augmented reality op je telefoon. Je kan meer verwerken in data. Je kan wel, het mooiste voorbeeld, dat heb ik je vaak gegeven... maar sommige mensen weten dat niet. In een stadion, als we ooit weer bij elkaar mogen komen... je kijkt een voetbal, tegelijkertijd kijk je met 50.000 man op je scherm... kan je close zien de beelden die je wil zien. Dat kan niet met 4G. Dus dit is het mooie in het stadion met z'n allen. 5G bijvoorbeeld is top. Maar dat kwam dus helemaal niet aan bod.
Hey, voordat we de echt belangrijke dingen vergeten... een hoesje, begrijp ik?
Nou, dit sloeg ook echt... ergens op. Hebben ze dus een hoes? Kijk, normaal is het gedoe. Kijk, waarom heb je ooit een auto gezien met een hoester omheen? Heb jij
nou,
een
lang geleden. Dat is nachts zo'n beschermhoester. Ja. Opkwam, maar dat is een zeldzaamheid.
Zit jij op een bankstel met de hoester nog omheen? Denk het niet, hè? Dus hebben we een telefoon verzonden waarbij je dus een hoes moet hebben. Dat slaat nergens op. Maar Apple gaat, weet je, ik heb daar nooit een hoesje, want ja, dat vind ik dom, want een auto heeft ook geen hoesje. Echter, heel veel mensen hebben een hoesje voor een telefoon, want de telefoon kan stuk gaan. Goed.
Maar dan heb je toch meteen verklaard waarom mensen een hoesje hebben. Als je voor 1256 euro een telefoon uit je klauwen laat vallen...
Toch,
dan wil je
het is toch
te
raar dat je een device hebt die de hele dag gebruikt... dat er een hoesje omheen moet, maar dat moet. Hebben ze MagSafe, dan kan je de hoesje klikken... zodat je weer allemaal kleurtjes, fratsen, friebels verkoopt.
Zo betalen wij weer wat aan Apple.
Jongen.
De meter gaat lopen.
5G heb je niet altijd nodig en kost veel batterij. Dat weer mooie kleurtjes en vormgeving hoesjes zijn dan ook... ook belangrijk, vinden ze. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het wordt een interessante tijd of mensen zo gek zijn om weer die 1259 euro uit te geven.
Over twee weken dan ben jij in het blije bezit.
Dat is in ieder geval wel.
Heel slecht. Ben van den Burg, bedankt.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Nederland zit weer deels op slot. Wat vindt ons boardroompanel van de nieuwe maatregelen? En het is crisis. De broekriem moet bij iedereen worden aangehaald, ook bij bestuurders. Loonoffers zouden op hun plaats zijn, zegt Eumedion, de koepel van de institutionele beleggers. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zit vandaag Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij De Brouw, Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En Jeroen Verkouterijs, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Introman Corporate Finance. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Harm-Jan, ik wil bij jou beginnen.
Hallo.
Goedemiddag. Die nieuwe maatregelen die afgelopen dinsdag werden aangekondigd. Laat ik het maar gewoon persoonlijk aanvliegen. Ga jij daar zelf veel van merken?
Nou, ik merk er natuurlijk al heel veel van. Dus het is eigenlijk meer van hetzelfde. Alle begrip uiteraard voor de maatregelen. Het zal niet heel veel uitmaken in de zin dat al verschrikkelijk veel via schermen gebeurt. Dat je de hele dag natuurlijk al in allerlei virtuele meetings zit. Dus in die zin denk ik niet dat het voor mij persoonlijk heel veel verandering zal meebrengen.
Ja, ik vraag het omdat hier een uur geleden de topman van TUI Nederland te gast was. En die zei, ik ga iedere dag naar kantoor. Ik mag het schip niet verlaten. En in het tweede deel van zijn antwoord zei hij ook, ja, thuiswerken, dat kan ik gewoon niet. Zo iemand zou jij ook kunnen zijn.
Ook. Ja, dat begrijp ik ook. Maar ik verkeer in omstandigheden dat heel veel via schermen kan. Dus er zijn wel live meetings, maar dat is toch heel beperkt. En het blijkt in de praktijk dat je heel veel via die schermmeetingen kan doen. Dat is me eerlijk gezegd ook niet tegengevallen het afgelopen half jaar.
Jeroen, jij bent iemand die corona heeft gehad.
Ja, klopt.
Maand in quarantaine gezeten.
Ja.
Hoe sta jij nu in deze tweede golf? Want denk jij dat je immuun bent? Betekent dat je anders door het leven beweegt?
Ja, dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Immuniteit, in het begin dacht ik dat wel. Daar zijn nu de onderzoeken ook wel van overtuigd dat dat niet het geval is. Alleen, ik zit daar wel iets anders in de wedstrijd. Dat komt omdat ik heb inderdaad een maand in quarantaine gezeten. Ik ben ziek geweest, maar niet extreem ziek. Ik moest ook niet het ziekenhuis in of wat dan ook. En lichte koorts, niet hele hoge koorts. Het feit dat ik het gehad heb, maakt mij wel wat makkelijker in de omgang. In die zin dat ik denk van ik ga er zelf niet dood aan. Dat betekent ook tegelijkertijd dat ik wel heel erg voorzichtig ben met mijn omgeving ben. Met name mijn ouderen, mijn ouders, et cetera. Dus daar moet je wel mee oppassen. Maar voor mezelf ben ik dus niet meer bang. Wat ik wel ook altijd aangeef in meetings. Want kijk, met overnames, bedrijfsovernames is het toch vaak lastig om alles via schermen te doen. Dus bij mijn werk komen ze nog steeds meetings face-to-face voor. Maar daarbij geef ik ook heel duidelijk aan van vinden jullie het prettig? Willen jullie het ook, et cetera? Dus alle partijen moeten daarmee wel akkoord gaan.
Je bent zelf wat ontspannender geworden.
Ja. Ja.
En dan zet je het af tegen de periode dit voorjaar dat je ziek was. Ben je echt bang geweest?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, kijk, weet je, Ik zit daar een beetje rationeel wellicht in. Ik ken heel veel mensen in de omgeving die hebben het gehad. Niemand is daar gelukkig aan overleden. Dus dat wil niet zeggen dat er natuurlijk nog gevallen zijn waar het echt wel heel ernstig is geweest. Maar voor mezelf is het wel zo dat ik denk van luister, als je jong en je hebt geen onderliggende problemen en je bent jonger, laat ik het zo zeggen, dan is het risico is niet heel groot.
Dan is er per definitie wel sprake van economische impact, ook zeker nu de maatregelen weer gelden sinds eerder deze week. Dat betekent dat veel bedrijven te maken krijgen met reorganiseren. Dat wordt op grote schaal nu aangekondigd. Harm-Jan, wanneer is dat verstandig en wanneer zou je toch nog op de oude voet verder kunnen en dat nog even moeten aankijken?
Ja, het wordt eigenlijk bepaald door de omstandigheden. Er is ook niet zo heel veel keuze dat je daarin hebt als je op een gegeven moment ziet dat je financieel natuurlijk uit de rails gaat lopen. Dan heb je geen andere keus dan reorganisaties te gaan overwegen. En je moet daar ook niet te lang mee wachten. Dat klinkt nou een beetje zuur, zo bedoel ik het niet. Maar reorganiseren is best duur natuurlijk. Dus als je het netjes wilt doen, goede afvloeingsregelingen wil hebben, et cetera, moet je wel een beetje vooruitkijken en niet wachten tot het laatste moment, want daar is niemand mee gebaat. Ook de werknemers niet.
Als je zegt, reorganiseren is duur.
Brengen het mee.
Ja, zou het ook kunnen zijn dat reorganiseren, wat dan dus een dure aangelegenheid is, zo duur is dat je tot het oordeel komt, dit moeten wij toch nu even niet doen, want wellicht gaat het in de nabije toekomst weer beter?
Ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Dat zou niet de meest verstandige afweging zijn. Jullie hadden zelf, of jullie zusters in het FD, daar ook een duidelijk verhaal over, dat je zou moeten proberen natuurlijk om faillissementsituaties te voorkomen. En dat kan meebrengen dat je daaraan voorafgaand een nette reorganisatie met een goede afvloeiingsregeling, et cetera, bedenkt. Maar ja, het moet allemaal wel kunnen.
Ja, wat zou jouw advies zijn als je in deze situatie terechtkomt, Jeroen? Je moet reorganiseren, er komen ontslagrondes.
Ja, nou ja, kijk, wat heel belangrijk is dat je blijft communiceren met alle partijen en zeker ook met je werknemers. Kijk, wat ook nog heel belangrijk is het feit dat je moet kijken hoe je kan afschalen zonder gelijk te reorganiseren. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, je kan natuurlijk heel erg snijden in je organisatie. Maar het opnieuw opbouwen van die organisatie, dat kost gewoon heel veel extra tijd. Dat gaat ook weer op het moment dat je weer wilt versnellen, levert dat problemen op. Dus afschalen op bepaalde methodes, dat is soms beter.
Ja, maar heel even voordat ik die verschillende opties niet meer uit elkaar kan houden. Afschalen betekent dan toch ook geen gebruik maken van bijvoorbeeld zelfstandigen, maar misschien toch ook contracten niet verlengen.
Dat klopt, ja, maar dat is dan niet gelijk reorganiseren. Kijk, reorganiseren is het snijden in je eigen organisatie. Maar het afschalen bedoel ik meer kijken wat kan je missen in je organisatie. Welke maatregelen kan je nemen zonder gelijk allemaal personeel aan de kant te zetten.
Nu is dit het boardroom panel. Ik richt me even op de top van organisaties. Ik kwam een bericht tegen van Rabobank. Dat zou de top gaan reorganiseren omdat het uitdagende omstandigheden zijn. Er wordt weinig geld verdiend. Er zijn kritische toezichthouders. Nu heeft onder andere de OR gezegd, en dat is uiteindelijk ook het besluit geweest, we gaan die reorganisatie van de top uitstellen. Want nu eerst alle ballen op corona. Om dan ook nog intern zaken te gaan veranderen, dat is onverstandig. Harm-Jan, kun jij dat volgen? Of moeten dingen die moeten gebeuren nu eenmaal toch gebeuren?
Nou, ik kan dat op zichzelf heel goed volgen. Wat ik net zei, kijk, de cijfers spreken natuurlijk hier wat er moet gaan gebeuren. Als je de ruimte hebt om keuzes te maken, dan is het natuurlijk op zichzelf heel begrijpelijk dat je zegt, nou, laten we dat nu even niet doen. En inderdaad ons maximaal inspannen om de zaak draaiende te houden en corona te overleven. Maar je moet het wel kunnen overleven. Als je als organisatie ziet, ja, dit gaan we gewoon financieel niet nog een half jaar redden, dan heb je niet die mogelijkheid die de Rabo blijkbaar wel heeft.
Ja, nu
daar ben ik volledig mee eens, ja. Ja, klopt.
Nou, Jeroen, ik wilde je ook wat anders vragen over banken. In het algemeen. Nee, want de Nederlandse Vereniging van Banken heeft gisteren kenbaar gemaakt dat het wat minder ruimhartig en barmhartig wordt. Ja. Als het gaat over bijvoorbeeld het bieden van uitstelmogelijkheden, adempauzes, aflossingspauzes. Daar moet nu het voor de tweede keer aan de orde is, wat kritisch naar gekeken worden. Begrijp jij dat?
Nee, in alle eerlijkheid niet. Kijk, het probleem is met banken geweest dat in mijn visie, in mijn ervaring is het zo geweest dat banken in maart gelijk hebben geroepen, ja, we gaan er alles aan doen om onze klanten te helpen, ons het bedrijfsleven te helpen, et cetera, et cetera. Uiteindelijk zijn die maatregelen allemaal neergekomen op, we gaan onze aflossingen een tijdje uitstellen, we gaan zorgen dat de financieringen een tijdje doorlopen zonder dat we allemaal zware eisen aan partijen stellen. En nu zeggen ze van, ja, dat gaan we niet doen. Dat betekent dus dat de
kerst niet nog een keer doen.
Niet nog een keer doen. Maar goed, dat hebben ze gedaan. Maar ze hebben verder geen maatregelen genomen toen het uit in maart. Dat is eigenlijk de enige wat banken hebben gedaan. En dat is natuurlijk wel te prijzen aan de ene kant. Aan de andere kant, ja, je had veel meer kunnen doen als bank. En dat is een beetje nagelaten.
Noem ze wat dan? Wat hadden ze moeten doen?
Nieuwe financieringen aangaan. Zorgen dat bedrijven kunnen investeren. Of dat bijvoorbeeld zo'n reorganisatieplan waar we het net over hadden, als dat kan gefinancierd kan worden door een bank bijvoorbeeld, die kan zeggen, ja, je perspectief van een bedrijf is goed. Kijk naar de evenementenbranche. Heel veel bedrijven daarin hebben intrinsiek, is de business case niet slecht, maar door deze omstandigheden wel. Dan kan je ook zeggen als bank, nou, wij geloven in het bedrijf, we geloven dat het bedrijf over 5 jaar weer goed winstgevend is, et cetera. Wij gaan zorgen dat het bedrijf die periode kan overbruggen.
Maar je moet wel steeds verder in de toekomst kijken.
Ja, nee, maar
voor de evenementenbranche, voor de horeca, is verslechterd.
Ja, dat klopt ook. En ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar ik zeg wel, de banken hebben gezegd, ja, we gaan een half jaar de aflossingen stoppen. En na die half jaar gaan we dan wel weer kijken. Nu zeggen ze dus, het half jaar is min of meer voorbij, zeggen ze dat gaan we niet nog een keer doen. Dat betekent dus dat de werkkapitaal, zeg maar, de mogelijkheden van de bedrijven de komende half jaar gaan verslechteren. Ik denk ook dus dat er best wel wat faillissementen gaan komen.
Nou, Chris Buijing, voorzitter van de NVB, zegt het is in geen enkel belang, ook niet voor banken, niet voor ondernemers, om dieper schulden aan te gaan. Als je zeker weet dat je echt pas over een hele lange tijd die schulden kunt af gaan lossen.
Ja, maar
Daar valt toch eigenlijk niet zoveel tegen in te
nemen. Nee, maar die schulden zijn al aangegaan voor corona. Dus stel dat een bedrijf heeft, ik noem maar wat, 50 miljoen schuld eind 2019. De banken hebben nu, ze moeten 5 miljoen per jaar aflossen, ik noem maar wat. De banken hebben gezegd, je voorlopig moet je even niet aflossen. En nu zeggen ze, we gaan wel weer aflossen. Bedrijven zitten nog in dezelfde problematiek. Dus dat betekent dus dat de cashflow van het bedrijf niet naar bijvoorbeeld een reorganisatie gaat of naar andere afschalen van mogelijkheden, maar naar de financier toe. Ja, dat betekent gewoon intrinsiek dat het bedrijf op termijn natuurlijk in de problemen komt. En dan is de bank die 50 miljoen geleend heeft, misschien 40 miljoen heeft hij, of 10 miljoen ontvangt hij nog. En die 40 miljoen zijn ze kwijt.
Harm-Jan, zo barmhartig zijn de banken helemaal niet geweest. Sterker nog, er had eigenlijk een tandje bijgemoeten. In plaats van dat er nu kritischer naar gekeken wordt. Korte samenvatting van een wat langer verhaal.
Nou, dat heb ik niet helemaal Jeroen horen zeggen.
Nou, wel grotendeels, toch?
Ik heb hem horen zeggen dat ze barmhartig zijn geweest. Maar dat die barmhartigheid nu blijkbaar ten einde lijkt te gaan komen. En dat dat niet zou moeten. Ik ben op zich altijd voor een barmhartigheid. En zeker ook.
Wie niet?
Wie niet voor een barmhartigheid die zo lang mogelijk duurt. De banken hebben wel natuurlijk een situatie. Bevinden zich in een situatie waarin ze heel scherp aan allerlei regels gebonden zijn. En je zag ook de afgelopen week allerlei berichten, bijvoorbeeld van de Europese Centrale Bank en de toezichthouders daar. Die zeggen, ja, vrienden, we hebben afgesproken dat er bepaalde ratio's blijven gelden voor die banken. En die ratio's die beginnen inmiddels bereikt te worden. En wij vinden het ontzettend belangrijk dat die banken overeind blijven. En als je kijkt ook naar wat Klaas Knot daarover zei, hè, onze eigen bankpresident, zal ik maar zeggen. Die zegt eigenlijk hetzelfde. En de afweging is dan, ja, moet je de ruimte geven aan die bedrijven en hopen dat dat goed gaat en dat de banken daarmee overeind blijven? Of moet je toch voorzichtiger zijn en in ieder geval erop sturen dat je je banken overeind houdt? En het lijkt erop dat in ieder geval de centrale bankiers een keuze maken voor die laatste optie, waarbij ze zeggen, ja, het is echt essentieel dat we die banken overeind houden. En als daardoor bedrijven failliet gaan, dan moeten we dat maar aan die kant oplossen.
Maar met het gevaar dat ik weer iemand verkeerd samenvat of citeer, Klaas Knot heeft volgens mij gezegd dat de Nederlandse banken er best goed voor staan en dat het aan de individuele banken is om te bepalen of zij nog met bedrijven om de tafel gaan, omdat sommige banken daar best wel de ruimte voor hebben.
Ja, sommige banken wel, maar ook een behoorlijk aantal niet. En als je de geluiden hoort van de ECB, dan liggen die weer een stuk strakker. En zeg maar, alle grote banken staan onder toezicht van de Europese Centrale Bank. De baas van de toezichttak daarvan, Endria, ja, heeft afgelopen week zeer uitdrukkelijk gezegd, ja, er is een einde aan wat we kunnen doen. En we gaan scherp opletten dat die bankratio's ook daadwerkelijk in acht worden genomen.
Heel kort nog even, Jeroen.
Dus het is een lastige keuze. Het is een lastige keuze.
Ja, maar de keuze is inderdaad of we gaan bedrijven gaan failliet de komende half jaar, of de banken halen hun ratio's niet. Ja, dan zie ik het toch iets anders in de wedstrijd.
Goed, we gaan dan ook maar, voordat deze wedstrijd echt door jou finaal beslist wordt, naar een ander onderwerp.
Zaken doen.
Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, verbonden aan Introman Corporate Finance, en Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij de Brouwer Blackstone Westbroek, hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen, vormen samen het Boardroom Panel. En ik wil het met jullie hebben over een wens van Eumedion. Als een onderneming overheidssteun aanvraagt, werknemers ontslaat of het dividend fors verlaagt, dan moeten ook bestuurders de pijn van de coronacrisis voelen en een loonoffer brengen. Dat zijn althans de wensen van Rien Abma, hij is directeur van de beleggerskoepel Eumedion. En hij zei daar op BNR gisteren het volgende over.
Wij denken toch aan forse verlagingen van de jaarbonussen. Of toch wel forse verlagingen tijdelijk dan van de vaste salarissen. En we hebben al gezien dat een aantal ondernemingen 20-50% verlaging van het vaste salaris tijdelijk hebben doorgevoerd.
Dit staat in een speerpuntenbrief die Eumedion ieder jaar opstelt. En dit is dus iets wat die beleggerskoppel belangrijk vindt. Harm-Jan, vind jij het ook belangrijk?
Ja, het bouwt een beetje voort op het thema wat we eerder bespraken in het kader van de barmhartigheid. En toen riep jij terecht, ja, wie is daar nou tegen? Dat geldt natuurlijk hier ook, dat je zegt salarisverlagingen, wie is daar nou tegen? Daar is natuurlijk niemand tegen. Maar ik vind de argumentatie wel buitengewoon dun. Die argumentatie is, als aandeelhouders en medewerkers pijn lijden, dan moet de bestuurder ook pijn lijden. Je kan natuurlijk ook zo benaderen, dat geldt overigens ook voor medewerkers. Als die mensen harder moeten werken om te zorgen dat we door de coronacrisis heen komen, dan is het misschien niet zo'n goed idee om de salarissen te verlagen. Dus dat is een eerste kanttekening. Nogmaals, ik ben er niet tegen, maar ik vind de logica een beetje zoek. Dat geldt ook als het gaat om de bonussen. Je kan natuurlijk ook zeggen, nou, het is ontzettend belangrijk dat er ingrijpende dingen gebeuren. Dat je zorgt dat dit bedrijf hoe dan ook door deze crisis komt. En als je dat nou goed doet, dan is een bonus misschien helemaal niet zo gek. Laatste puntje wat mij betreft is dat ik het ook een beetje merkwaardig vind van de vrienden van Eumedion. Omdat zij aan de knoppen zitten bij het bepalen van het beloningsbeleid. Zij gaan erover. Aandeelhouders bepalen het beloningsbeleid. Dus als je daadwerkelijk zou vinden dat als aandeelhouders pijn lijden, dat dan ook de bestuurders pijn lijden, ja, dan had je dat in je beloningsbeleid uitdrukkelijk kunnen opnemen. Dat is niet gebeurd. Wat we wel hebben gezien is dat natuurlijk de afgelopen jaren veel nadruk wordt gelegd op de lange termijn incentives, dus de aandelen van bestuurders. Daar is heel veel kritiek op, omdat als het goed gaat, dan stijgen natuurlijk die aandelen. Maar omdat je dat zo gedaan hebt, zit er nu al automatisch het effect in dat omdat die aandelenpakketten van die bestuurders gegroeid zijn, dat ze dus ook de pijn van die aandeelhouders voelen. Dus er zijn een aantal kanttekeningen bij te maken die toch wat...
Nou, laat ik bovenaan jouw lijstje beginnen van kanttekeningen, en het onderste deel haal ik wellicht niet. Maar ik denk dat een belangrijk element hierin is dat er zo meteen, daar hebben we het over gehad, ontslagrondes gaan plaatsvinden. Mensen verliezen hun baan en de topbestuurder, die al een riant salaris heeft, krijgt dan in een fictief voorbeeld ook nog eens een flinke bonus die behoorlijk kan oplopen. Dat mag dan populistisch klinken, maar dat is wel lastig uit te leggen, toch? Of vind jij van niet?
Dat is ook lastig uit te leggen. Maar ik heb mijn best gedaan.
Maar jij vindt dus dat je het wel kunt uitleggen? Ook een goede reorganisatie kan aangeven dat een topbestuurder het uitstekend heeft gedaan, en daar hoort dan ook nog weer een extra beloning bij.
Nou, dat kan een overweging zijn. Als je zegt, we hebben die bonus om de juiste incentives te geven, dan zou je die daarop kunnen richten. En nogmaals, ik betrek het ook op andere medewerkers, hè? Want het idee dat je op de salarissen van medewerkers zou moeten bezuinigen, spreekt mij ook helemaal niet aan, eerlijk gezegd.
Nee, maar dat...
Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig mee zou kunnen zijn. Waarbij ik onmiddellijk ook zie natuurlijk dat... Het klinkt niet goed om te zeggen, je houdt je salaris en je krijgt ook een bonus bij. Dat snap ik allemaal. Maar ik vind de onderliggende logica niet zo sterk.
Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Kijk, een bestuurder is uiteindelijk ook gewoon een werknemer van het bedrijf. Dus op het moment dat je iets vraagt aan werknemers, een loonoffer of op een andere manier, dan kan je dat hetzelfde ook aan de bestuurder vragen. Dus ik zie daar geen verschil tussen.
Ja, maar Jeroen, ik zou dus ook niet voor zijn om een loonoffer te vragen aan de werknemers. Als die mensen extra hard moeten werken, en dat geldt voor veel mensen, om het schip drijvende te houden, dan denk ik dat het niet verstandig is om daar loonoffers te vragen.
Nee, kijk, ik snap wat je zegt, maar waar het hier om gaat is dat je bestuurders apart zet van een werknemer. Kijk, een aandeelhouder vind ik weer iets anders. Een aandeelhouder heeft een aandeel in het bedrijf en die neemt een risico. Dat betekent ook dat hij rendement kan maken, winst, maar ook verlies. Dat is een bewuste keuze. Dus ik vind ook dat aandeelhouders, ja, en werknemers toch twee verschillende grootheden zijn. Maar werknemers onderling, of dat nou een bestuurder is, of dat de jongste bediener, om het maar zo uit te drukken, die zitten op hetzelfde vlak. En dat betekent dus op het moment, en dan is de vraag, moet je een loonoffer vragen? Maar als dat in een organisatie wordt gevraagd, of dat er bepaalde regelingen worden getroffen, dan, en dat is vaak ook tijdelijk, dan moet je dat ook aan de bestuurder vragen.
En daar ben ik het helemaal mee eens.
Oh, dus jullie zijn het al, dat gaat ook snel.
Nee, als je een loonoffer vraagt aan de mensen, daar zitten overigens alle haken en ogen aan, maar goed, als je dat doet, dan moet dat uiteraard ook gelden voor de mensen aan de top van de organisatie. Maar ik zou daar dus niet een geweldig voorstander van zijn. Je hebt juist alle mensen nodig om hard te werken om door die crisis heen te komen. En dan vind ik het niet de juiste incentive om te denken aan loonmatigingen, waarbij bij een bestuurder best allemaal een slagje anders ligt. Dat publicitair natuurlijk minder goed uitkomt.
Oh, het is toch vooral PR en dus het neigt een beetje naar populisme, begrijp ik, in jouw optiek.
Nou ja, ik heb aangegeven...
Bij de vrienden van de media om de logica niet zo zien, dus dat...
Ja, zeker. Mijn zeer gewaardeerde vrienden. Dat is absoluut. Ik begrijp de argumentatie, maar je mag ook aandacht vragen. Dat wordt nog wel eens vergeten, vind ik, voor de onderliggende logica. En die vind ik niet zeker. Ja.
Om het rond te maken, we begonnen met reorganisatie en nu over beloningen in de top. Als je bestuurder bent, dan moet er natuurlijk wel wat te besturen zijn. En als je met minder mensen overblijft, hoe vaak is dan de overweging om ook het managementteam in te perken? Nou, aantal bestuurders terug te brengen?
Nou, hadden we het net ook al even over. Ik geloof ook wel dat op het moment dat... Kijk, het is belangrijk ook in een crisistijd dat je genoeg ervaren management hebt om zo'n crisis de hoofd te bieden. Maar... Dat wil ook niet zeggen dat je dan vervolgens een hele soort waterhoofd moet hebben waar je organisatie niet op is aangepast. Dus ik denk dat als er gesneden wordt in een organisatie, dat dat ook zeker aan de top moet gebeuren. Ja.
Ik moet hier ook flink gaan snijden. Ik moet er zelfs een einde aan gaan maken. Voor deze week dan, hè, Harm-Jan. Ik vermoed dat jij binnenkort wel weer opduikt in een boardroom panel. Het werd voor nu in ieder geval zeer gewaardeerd. Harm-Jan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA. Verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies. Verbonden aan Interman Corporate Finance. Dank voor je komst. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is er weer een nieuwe aflevering. En dan gaat het over de opening van het grootste laadstation van Duitsland. Dat zorgde ervoor dat Fastnet in één klap 50 miljoen euro meer waard werd. Volgens directeur Michiel Langezaal ziet men nu eindelijk de urgentie van het klimaatprobleem. Of dat ook werkelijk zo is, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Deze uitzending is trouwens terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Wil je dat... uitstellen dat moment, dan kun je nu gaan genieten van de nieuwsupdate en van Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast, gemaakt door de collega's van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Ik heb veel te zeggen vandaag. Veel plezier. Tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vug.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.